Onze gasten van vandaag. Helemaal vanuit het mooie Leiden. Twee jeugdvrienden van elkaar die beide hun jongensdromen hebben waargemaakt. Ze zijn allebei namelijk profvoetballer geworden. We hebben gesproken over de ups en downs als voetballer, als mens, als vader en als zoon. We hebben ontzettend gelachen en ook stiekem een traantje gelaten. Het is echt een hele toffe podcast geworden, waarbij je een kijkje neemt achter de schermen van het leven van een profvoetballer. Enorm veel respect voor deze twee bijzondere vrienden, twee bijzondere mensen. En mijn respect is na deze podcast alleen maar gestegen. Ik heb het over niemand minder dan Ricardo van Rijn en Randy Wolters. Luister maar mee.
Het heeft even geduurd, Serkan. Maar dit is onze allereerste officiële aflevering van onze Wie Mensen's podcast.
Met gasten.
Met gasten. We zijn natuurlijk niet alleen. We hebben twee bijzondere gasten meegenomen. Gasten die we ook al heel lang kennen. En die ook eigenlijk ons, in ieder geval één van die gasten, bij elkaar hebben gebracht.
Zeker.
Daar gaan we straks verder over hebben. Maar een bijzonder moment voor mij, want ik kan me herinneren een half jaar geleden dat we zeiden van ja, we moeten een podcast gaan doen. Zei jij al van ja, waarover dan? Ik zeg ja, ik heb geen idee. We moeten gewoon een podcast opzetten. Stap voor stap zijn we gekomen. En ik ben heel erg blij dat we hier vandaag zijn. Met voor mij twee hele bijzondere gasten. Ricardo van Rijn. Iemand die ik al heel lang ken. En natuurlijk ook Randy Wolters. Leiden represent vandaag.
En hoe?
Jullie kunnen Ricardo kennen van onder andere Ajax. Heeft daarna bij Club Brugge gespeeld. AZ, Heerenveen. En natuurlijk, Ricardo, ja, we zijn vandaag hier in Deventer.
Nederlands elftal, vriend.
Nederlands elftal, natuurlijk, ja. Ja, ik vergeet me zo het belangrijkste. Ik denk echt een jongensdroom natuurlijk voor Nederlands team te kunnen spelen. En natuurlijk ook Randy. We zijn hier in Deventer. Go Ahead Eagles. Maar je bent voor mij op 17-jarige leeftijd voor Utrecht. Heb je debuut gemaakt?
Ja, klopt.
Gelijk met een doelpunt?
Ook dat.
Ook dat nog. Daarna bij verschillende clubs gespeeld. Laatste club nu NEC.
Ja.
En wat misschien ook wel direct bijzonder is, want het heet het verhaal achter het succes. Maar ja, achter het verhaal van het succes is ook natuurlijk het dieptepunt. En jullie zitten nu allebei, zijn jullie op dit moment zonder club. Dus daar gaan we natuurlijk ook over hebben.
Ga je het serieus daar mee beginnen?
Zeker. Ik wil dat echt weten. Ik wil dat een stukje een keer dat het meer belicht wordt. Want het is altijd maar het succesverhaal van voetballers. Maar jullie zijn ook ondernemers eigenlijk. Zo zie ik het eigenlijk. Jullie zijn ondernemers. Jullie zijn ook bezig met jullie carrière. Jullie zijn mensen die echt bezig zijn om jullie dromen te volgen. En als ik het dan heb over succes, dan is dat voor mij wel de toppunt van succes. Dat je echt je droom probeert te volgen en daar alles voor over hebt. Dus daar wil ik het zeker over hebben.
Laten we starten.
Maar ik zal je ook weer de vraag. Misschien kun je kort ook jezelf even introduceren. Mag ik bij jou beginnen, Randy?
Oh, wacht even, nu moeten we even, even goed voor gaan zitten.
Ik ga even een half uurtje op de bank zitten.
Hebben jullie muntjes bij of niet? Nou ja, Randy Wolters, geboren in Leiden, 30 jaar, sinds een paar maandjes nu. Dat is ook een heel ding blijkbaar, maar zo zie ik het niet. In mijn hoofd nog steeds 16. Ja, wat je zegt, mijn debuut gemaakt bij Utrecht. Ja, door heel het land eigenlijk wat clubs gehad. En afgelopen seizoen dan bij NEC gespeeld. In het verleden bij Emmen, Den Bosch, VVV, Go Ahead, Dundee. In Schotland, ADO Den Haag.
Hoe was Schotland, even serieus?
Ja, ik vond het qua land, het is een heel mooi land. Het is echt een heel mooi land.
Wat is mooi als Schotland?
Nou ja, dat dacht ik ook toen ik daarheen ging. Maar als je de natuur en zo, en dat klinkt allemaal heel wazig, maar dat is echt gruwelijk mooi. Dat meen ik serieus. En mijn vrouwtje die wilde altijd naar van die kastelen en weet ik wat allemaal. Dus dat hebben we allemaal gezien. Ik heb het monster van Loch Ness niet kunnen vinden. Maar die blijkt er ook ergens rond te dwalen. Nee, we blijken. Ik heb me wel verbaasd in de zin van de andere kant van iedereen heeft het over mooie witte stranden en blauwe zee. Maar ik heb nu ook wel een andere kant van natuur, om maar zo te zeggen, gezien. Weet je? En, ik heb wel eens met uitwedstrijden gehad dat ik dacht van wauw, dat is best wel mooi, man. Ja. Maar en afgelopen seizoen bij NEC.
Hoe was dat? Als je dat vergelijkt met Go Ahead bijvoorbeeld.
Ja, bij mij is NEC, mijn NEC-periode is best wel raar gegaan eigenlijk. Ik heb de bewuste stap weer terug gedaan naar Nederland vanwege wat privéomstandigheden eigenlijk. Een maatje van mij die kreeg kanker en Leon de Kogel kreeg een ernstig auto-ongeluk.
Ja.
Dat was wel voor mij een van de belangrijke redenen om weer terug naar Nederland te gaan.
Goeie maatje van je?
Ja, ja, ja. Ja, we waren gewoon echt goede vrienden. En ik had zoiets van... het had wel gekund, alleen ook... Weet je, ik was toen net vader geworden. En ik merkte wel aan mijn vrouw, zeg maar... dat zij ook wel een soort van toe was aan gewoon familie om me heen. En ik wil niet zeggen dat die gebeurtenissen dan zo gebeuren... dat het echt zo had moeten zijn of zo. Maar dat was wel zoiets van... ik moet gewoon weer terug even naar Nederland. En even mijn ding even opzij zetten. En... dat was wel een van de redenen dat ik dacht van... let's go, we gaan gewoon weer terug. Niet wetende dat ik na 2 weken mijn binnenband afscheur.
Ja.
En er zelf een half jaar uitleg. Dus dat was al een rollercoaster. En hoe je begint, eindig je eigenlijk ook. Want met die corona... Het begon heel raar en het eindigt ook heel vreemd, weet je. Dus, we zitten nu hier en ik ben gezond. En positief, zoals altijd. Dus, ja.
Je klinkt niet als 16.
Nee.
Hey, voelt je misschien zo, maar...
Wacht maar, geef me een half uurtje.
Ik had sowieso nooit bij de introductie van hem verwacht... dat hij het zou hebben over hoe mooi natuur is.
Ja, dat snap
maar
je.
Dat hebben we ook weer gehad, weet je wel.
Snap je?
Heb je voorbereid of van... Hey, dit moet ik gaan zeggen of dit moet ik niet gaan zeggen?
Nee, ik ben niet zo van voorbereiding.
In die natuur en zo.
Improviseer dat. En normaal heb ik het over ander soort natuur, denk ik.
Yes, Rika.
Ja, Ricardo van Rijn, 29 jaar, vader van een zoontje, dochtertje onderweg, dus bijna vader van 2. Ook een vriendin al een hele lange tijd, voetballer van beroep nog steeds. Ook op dit moment transfervrij en nog geen club, dus technisch gezien werkloos op dit moment. Maar wel al een hele mooie periode achter me. Carrière-wise gezien, denk ik. Opgeleid bij Ajax, daar een aantal jaren in het eerste gespeeld. Heel veel mooie wedstrijden mogen spelen in de Champions League. En een aantal mooie kampioenschappen mee mogen maken bij Ajax. Dus een hoop hoogtepunten natuurlijk. Nederlands elftal inderdaad. Vervolgens, wat jij zei, net nog een aantal mooie clubs achter me aan. Zoals AZ, Brugge en Heerenveen. En ja, op dit moment aan het afwachten wat de volgende stap zal zijn. Wat ik zeg, 29, dus ik ben nog lang niet van plan om te gaan stoppen natuurlijk. Ik voel me nog hartstikke goed en fris. En verder ben ik nu aan het oriënteren en aan het ontdekken wat ik zometeen ook na het voetbal leuk ga vinden. En wat zometeen ook het leven na het voetbal gaat brengen natuurlijk. En je kunt daar eigenlijk nooit vroeg genoeg mee beginnen. Maar het is iets wat ik misschien de afgelopen 2 jaar echt wat meer bewust mee bezig ben geweest. Wat niet wil zeggen dat ik nu al 2, 3, 4 bedrijven of zo heb opgericht of heb bedacht. Maar ja, je bent bewuster met mensen in gesprek. Je luistert nog beter, denk ik, dan dat je 21 was. En dat je in het eerste van Ajax speelt. Dus dat is nu eigenlijk de fase waarin ik nu zit.
Ja, ik heb het vaak met Jermaine heb ik het over. Als je kijkt naar voetballers en naar basketballers bijvoorbeeld. Basketballers zijn altijd bezig met hun business. In ieder geval, Jermaine zit in die basketbalwereld.
Ja.
En bij voetballers zie je de laatste tijd, in ieder geval de laatste 10 jaar, dat ook ontwikkelen.
Klopt.
Hoe komt dat eigenlijk?
Ja, inderdaad, we hadden het net ook in de auto erover. Het feit hoe je jezelf, hoe voetballers nu zeg maar een bepaald brand zijn en een merk zijn en zichzelf in de markt zetten. Ja, dat was zeg maar toen ik doorbrak bij Ajax, en dat is maar 7 jaar geleden of zo, was het totaal nog niet zo, weet je wel. Natuurlijk heb je te maken met het social media wat 7 jaar geleden niet op het niveau was wat het nu is. Ja. Maar ik denk dat als je op het moment dat je doorbreekt bij Ajax, en wat voor tijd dan ook, als je dan op dat moment al jezelf gaat zien als merk, ja, dat je dan misschien nu op dit moment ergens anders had gestaan, marketing-wise, zeg maar, dan dat ik nu ben, zeg maar. Ja. En ja, goed, ik heb vaak ook met Jermaine gepraat over de vergelijking met Amerika inderdaad. Waarin dat natuurlijk op een veel hoger niveau is. Ander level qua marketing en jezelf verkopen, zeg maar. Ja, dat heeft misschien ook deels te maken met de cultuur waar je vandaan komt. Het feit dat Nederland heel nuchter is en dat soort dingen. Ja, dat is in ieder geval maakt ook verder niet uit. Daar heb ik, ik heb ook verder geen spijt van dingen of zo. Maar goed, het is wel een mooi voorbeeld van hoe dat in andere landen gaat. En hoe dat nu vergeleken met wat ik zeg 7 jaar geleden is.
Ja. Ja, als je ons terug meeneemt, zeg maar in de tijd, Dosos is het volgens mij geweest?
Dokos.
Dokos is het, sorry. Ja. Voor de mensen die leiden luisteren.
Dokos.
Ja, Dokos. Dokos. En waar staat Dokos voor? Door?
Door, nee. Zo.
Hey.
Dat is een slechte vraag. Ik hoop dat er geen mensen uit Leiden of van Dokos... Zo.
Maar goed, je breekt vanuit Dokos, word je gescout en dan ga je naar Ajax toe.
Klopt, klopt.
En dan speel je in de base.
Nee, ik kwam bij Ajax in de D-junioren. Dus D-junior. Dan ben je 12, 13 jaar ongeveer. Ja, 12.
Ja. Volgens breek je door en vanuit de B's ga je direct naar de A1 volgens mij.
Ja, klopt. Van B, van B-junioren ga je naar de A.
Juist,
ja,
klopt. Juist. Maar vanuit A kom je in de jeugd, zeg maar. Of in ieder geval de belofteteams van Ajax.
Ja, naar de A-junioren kom je bij de beloftes terecht.
Toen kwam je onder Frank de Boer.
Nee, dat kwam echt in het eerste elftal. Ik ging inderdaad van de A-jeugd naar de beloftes. En sommige de talenten die gaan eigenlijk van A1 naar het eerste.
Ja.
En ja, sommige hebben nog een tussenstap nodig, waaronder ik.
Ja.
Dus ik heb ook inderdaad nog bijna 2 jaar zelfs in de belofte gespeeld... voordat ik überhaupt bij het eerste terecht kwam, onder Frank de Boer.
En dat is denk ik mooi om mee te nemen. Hoe is dat, die periode zeg maar in de belofte van Ajax te kunnen spelen? Zeg maar, je bent een Ajax-speler... Mm-hmm. Maar je bent nog niet doorgebroken.
Klopt. Nee, dat is. Aan de ene kant is het heel mooi natuurlijk.
Ja.
Aan de andere kant is het ook een van de moeilijke perioden geweest voor mij. Want normaal gesproken, wat ik zeg, de grootste talenten die gaan van de A1 naar het eerste.
Mm-hmm.
Nou goed, je maakt dan al een tussenstap richting de belofte. Nou, dat is verder helemaal niet erg of zo.
Nee.
Maar normaal gesproken moet je daar dan gewoon een jaartje zijn en vervolgens moet je dan een stap maken. Dus of je gaat een jaartje in de belofte en je maakt je debuut. Of je gaat belofte en je gaat daarna verhuren naar een andere club in de Eredivisie of iets. Nou, uiteindelijk heb er zelfs bijna 2 jaar gespeeld. Dus het is niet echt een periode waarvan je denkt, oké, dat is de normale weg tussen haakjes, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus dat was wel ook... ergens lastig, omdat je bent zo dichtbij, het eerste elftal, maar je maakt dan net niet, zeg maar, op het moment dat je wil, die bepaalde stap die je wil maken, zeg maar.
Ja.
Dus dat is best wel een lastige periode geweest. Bijna ook gewoon de keuze gemaakt om weg te gaan bij Ajax. Ja, door omstandigheden, noem het geluk of noem het gewoon op het juiste moment klaar zijn, was ik klaar en kreeg ik de kans. En ja, heb ik uiteindelijk mooie successen beleefd.
Ja.
Maar het duurde niet, het was niet ver weg dat ik ergens anders zou tekenen, zeg maar.
Nee, precies. Ja. Dat is het denk ik ook een beetje met voetbal. Kijk jou een beetje aan, Randy. Beetje geluk. Speelt ook enorm mee in je carrière.
Ja. Nee, 100%. Kijk, mijn geluk was bij Utrecht, zeg maar, dat er veel geblesseerden waren. Veel geschorsten. En ik speelde eigenlijk pas een half jaar in de opleiding bij Utrecht. En ik kreeg opeens een belletje. Of althans, de school kreeg een belletje.
Ja.
Dat ik... met de vraag of ik niet naar school hoefde op vrijdag, zeg maar. Dus toen werd ik door de corrector werd ik de klas uitgehaald. En ik dacht bij mezelf, wat heb ik nou weer uitgesproken? En toen kreeg ik te horen...
Dat was niet de eerste keer.
Nee. Toen kreeg ik te horen dat ik, dat ik niet naar school hoefde op vrijdag, zeg maar, de volgende dag. Dat ik bij het eerste mocht trainen bij Utrecht. En toen mocht ik zaterdag ook mee trainen. En zaterdag kreeg ik te horen eigenlijk dat ik zondag bij de selectie zou zitten. Dus op zaterdag mocht ik mijn rugnummer gaan uitkiezen en dat soort dingen allemaal.
Ja.
En dan gaan er toch wel wat kriebeltjes komen. En dacht ik bij mezelf van, gaat dit echt gebeuren? Ja, dit gaat echt gebeuren. En, op een moment tijdens de wedstrijd, of tijdens de warming up, weet je, dan voor het eerst in het stadion. Ik had al wel eerder in het stadion gespeeld, maar dan zit er geen publiek. En nu zat het stadion vol. En... na 16 minuten... Ik weet die wedstrijd nog echt als de dag van gisteren, zeg maar. We kregen na 16 minuten kregen we rood. En Amrabat speelde bij VV en die maakte ons helemaal kapot. Dus ik dacht bij mezelf, we krijgen na 16 minuten rood. Ik denk, dat gaat hem vandaag niet meer worden. En toen kwam... John van Loen, die kwam net voordat we naar binnen gingen, zeg maar. Toen zei hij van... Randy, maak je maar klaar, weet je, voor... En ik dacht bij mezelf van, heb je het nou tegen mij, weet je? Dus ik keek zo achter me. Ik denk van... En toen kwam ik in de kleedkamer. Dus ik ging gewoon relaxen op mijn stoel. Hij zei, wat ga je doen dan? Hij zegt, je moet naar buiten. Je moet je warming-up doen, want je komt erin. En toen dacht ik bij mezelf van, wauw. Weet je, ik ga mijn debuut maken. En,
maar wat gaat er dan door je heen op dat moment?
Ja, ik weet niet, man. Ik was best wel een flapuit die periode wel, weet je. Dus ik had zoiets van... tuurlijk ben ik zenuwachtig. Ik zou liegen als ik niet zenuwachtig zou zijn. Maar ik had wel zoiets van... ik ga die man Poeja helemaal kapot maken, dacht ik.
Ik ben wel heel erg benieuwd, want je bent daar Ik bedoel, het is een jongensdroom die heel veel jongens hebben. Je bent er heel hard aan voor aan het werken. Je hebt ook natuurlijk heel veel verwachtingen om je heen. Ik denk dat je, weet je, je sociale druk van familieleden die toch wel op hopen dat jij net die ster bent die het wel gaat waarmaken. En dan komt dat moment, die eerste wedstrijd. Wat gebeurt er dan met jou?
Ik weet niet, wat ik zeg, je leeft een beetje in een roes op dat moment. Weet je? Dus op dat moment gaat alles een beetje langs je heen. En ik had echt zoiets van, tuurlijk had ik die kriebel in mijn buik, weet je. Maar tijdens dat je dan weer, tijdens waarom je weer die bal aanraakt, zeg maar, met een teamgenootje, zeg maar. Dus dan ga je, zeg maar, je ready maken om dat veld in te gaan. Dan gaat het op een gegeven moment, gaat het wel een soort van langs je heen of zo, weet je wel. En dan het moment dat dat fluitje gaat. Dus op het moment dat ik, zeg maar, nog instructies krijg van Nascimento, zeg maar. En nadat de vierde official, ik weet nog, het was makkelijk trouwens, ook kapot jonkie. En dat moment, zeg maar, dat ik daar sta en naar binnen, dat was het meest zenuwachtige moment van die hele dag, zeg maar.
Ja, ja.
Dus en toen liep ik het veld in en de eerste actie, ik kreeg die bal aan mijn voet en ik versnel die guy, zeg maar, weet je. Ja. En op dat moment dacht ik van, ja, let's go, weet je. En ja, het ging allemaal, we verloren al 1-4, zeg maar.
Ja.
Alleen, volgens mij heb ik niks fouts gedaan die wedstrijd, weet je. Alles moest gewoon zo zijn hoe het moest zijn, zeg maar. En ik scoorde ook nog in de laatste minuut. Of 90 plus zelfs nog. En ik zeg, pak die bal. Maar ik wist helemaal niet wat voor minuut het was. Het was al 94 minuut. Iedereen had zoiets van, wat is jouw probleem? Maar het mooie was, na de wedstrijd was iedereen natuurlijk teleurgesteld. Dat we hadden verloren. Mm-hmm. Maar ook tegelijkertijd heel trots of zo. Omdat een jong ventje zijn debuut had gemaakt. Een doelpunt had gemaakt tijdens zijn debuut. En op dat moment zie je het nog allemaal niet zo, hè. Want op dat moment had ik echt zoiets van, ja, ik weet niet. Ik doe gewoon mijn ding.
Ja.
En gewoon scheid, weet je. Gewoon fuck it.
Dat is het
ook. Ja, ik doe gewoon mijn ding. En Van Hanegem, die zei dat ook tegen mij. Hij zegt, Rent, je krijgt geen opdrachten van mee. Hij zegt, het enige wat jij zo meteen gaat doen is aan die bal je man opzoeken. Schiet op dat doel. En voorzetten geven. Dat is het enige wat ik heb gedaan eigenlijk die wedstrijd. En dat is, als zo'n man dat tegen jou zegt, zeg maar. Een man als Van Hanegem, zeg maar, ja. Dan krijg je vleugels, weet je. Ik heb meerdere dagen, hoor, die ik nooit van mijn leven dagen zal vergeten, zeg maar. Maar dat is wel een van die dagen dat ik denk van, hé, dat hou je altijd wel bij, weet je.
Ja, een van die dagen hebben we denk ik meegemaakt uit bij Graafschap.
Ja. Ja, thuis eigenlijk hier ook.
Thuis ook,
ja.
Maar je bent dan als jongetje, dan heb je debuut gemaakt, je hebt je goal gescoord, je hebt verloren, iedereen is in de kleedkamer, toch teleurgesteld.
Mm.
En dan ga je naar huis. Slaap je überhaupt wel?
Nee, man. Ik slaap sowieso heel slecht na een wedstrijd. Ja. Moet ik zeggen dat dit wel een middagwedstrijd was. Maar
en hoe komt dat? Dat je slecht slaapt?
Ja, de een zegt dat het met adrenaline te maken heeft. De ander zegt door het licht van de lichtmast, als het ware, als je in de avond speelt. Ik denk dat het mede door adrenaline komt en alle prikkels die je krijgt, zeg maar.
Want dat lijkt me gewoon echt het meest bijzondere van, ja, weet je. Je hebt dat meegemaakt om voor een volle stadion te voetballen. Dat er zoveel mensen bezig zijn met jou, in ieder geval, hè, met het team. Mm. Ik bedoel, bij basketbal heb ik misschien voor, wat is het, 300 man gestaan of zo. Dat was al mijn toppunt.
Ja. Wacht even.
Ja, nu komt Serkan weer, hoor.
Nee, maar is dat zo? Want Ricardo, je kent hem al heel lang, hè? Echt heel lang.
Ja.
Heeft deze man überhaupt gebasketbald of niet? Gewoon eerlijk zijn. Met zijn lengte.
Deze man heeft zeker...
Serieus?
Zeker.
Hij heeft mij beelden laten zien. Dan zie je een donkere jongen. Ja. Vet, is al heel snel.
Hij was gek, hoor.
Ja, serieus?
Hij was de Touzani van basketbal.
Ik was echt 20 kilo lichter, dus ik snap het wel.
Dit is ingespeeld, man. Ik geloof het nog.
Nee, man.
Ja. Nou, ik heb ze net in de auto echt betaald voor. Als jij kan die vraag gaan stellen, dan weet je wat. Nee.
Ik heb genoeg wedstrijden van Jermaine gezien, inderdaad, in de 5 mei hal.
Ja. Ja,
is leuk. Was echt leuke tijden.
Ik kon er ook als echt van slapen, maar laat staan als je staat inderdaad in de arena of je staat in een ander groot stadion. Ik kan me dat gewoon niet eens voorstellen, man.
Ja, nee, maar, ja, snap ik.
En we hadden het er net over dat het... En Ricardo heeft in nog grotere stadions gespeeld en... Nog belangrijkere wedstrijden, met alle respect voor mij, maar op een of andere manier went het.
Ja.
En de zenuwen die ik vroeger had, bijvoorbeeld voor een wedstrijd, die heb ik nu al helemaal niet meer. En dat bedoel ik niet disrespect naar bijvoorbeeld de keukenkampioendivisie of zo. Maar ik word nu misschien, ik krijg misschien nu prikkels van een volle kuip of een, weet je wel.
Ja.
Maar Os uit of...
Heeft dat ook met de tegenstander te maken waar je tegen gaat voetballen? Of kijken jullie daar allebei überhaupt niet naar?
Ja, het heeft deels er wel zeker
mee te maken. Ja, heeft er wel mee te maken, natuurlijk.
Ja?
Ja.
Ja, want je hoort sommige voetballers, hoor ik van... Ja, weet je, ik weet niet eens tegen wie ik sta vandaag.
Ja.
Het maakt mij niet uit. Die heb je ook, hè?
Ja, dat vind ik ook altijd heel bijzonder. Dat je inderdaad spelers hebt die...
Iedereen weet tegen wie die speelt.
Ja, joh.
Ja, toch wel, toch?
Ik geloof, natuurlijk... Ik heb soms ook wel eens weken gehad dat we niet... Dat ik niet per se wist wat de volgende wedstrijd zou zijn, zeg maar.
Ja.
Maar vanaf de helft van de week ben je al aan het voorbereiden op de wedstrijd die komen gaat. Dus je weet donders goed, je ziet, hoe zeg je dat, beelden van de tegenstander en zo.
En pas je daarop aan als voetballer?
Nou ja, je gaat wel, althans, ik kijk altijd wel naar tegen wie ik sta.
Ja, en dan wat pas je dan aan? Want ja, je hebt toch je capaciteiten, heb je. Maar wat ga je dan aanpassen in zo'n wedstrijd?
Nou ja, ik weet als ik bijvoorbeeld tegen Ricardo zou staan, ik noem maar wat.
Ja, nu komt hij. Kijk, Ricardo.
Ja, nee, maar dat is ook een jongen die opkomt, toch?
Ja.
Dus dan zet ik me wel mijn instelling op van ik ga mee.
Ja.
Maar zorg ook maar dat je met mij mee teruggaat, zeg maar. Weet je?
Zo, ja.
Dus dat is die instelling.
Ja. Ja.
En als ik tegen een back sta die bijvoorbeeld heel kort op me zit, ja, dan probeer je een beetje met de ruimtes te spelen of zo, weet je wel.
Ja.
Maar dat is. Ik geloof niet dat niemand weet. Ja, misschien Messi kijkt niet naar wie die staat of tegen wie die staat. Of...
Van Messi weet ik het niet, maar ik heb wel wat interviews van voetballers gehoord, zeg maar. Dat ze dan zeggen, ja, mij maakt het niet uit. Ik kijk er niet naar welke voetballer het is.
Niet
op
zo,
hoog niveau, hè?
Het is niet zozeer dat het maakt mij ook niet uit tegen wie ik speel.
Maar dat ze het ook niet weten.
Ja, maar je weet toch donders goed tegen wie je speelt de volgende wedstrijd?
Ja, normaal gesproken volg je wel gewoon het voetbal in zijn algemeen. Dus dan weet je wel
of hij zit speler. Of hij zit in zijn neus te peuteren tijdens een teambespreking of zo. Weet je wel.
Dat kan ook.
Ja.
Ik bedoel, ik denk dat iedereen wel stiekem weet tegen wie die staat. Ja.
Maar toen bij de introductie, je gaf net even aan van, ik ben 30.
Nee.
Die 3, daar speelt nu ook mee. En dan ben ik wel benieuwd van, waarom speelt die 3 nu mee?
Ja, niet voor mij. Ik voel me wat ik zeg. Ik heb laatst wat testen gedaan en blijkt uit die testen dat je midden 20 bent, fysiek, zeg maar.
Mm-hmm. Je moet die ook even kwijt, hoor.
Maar die 3, dat is meer voor de clubs, weet je. Je bent wat minder interessant, denk ik. Kijk, in Nederland weet ik zeker dat ik... En dat bedoel ik niet tof of zo, maar ik weet zeker dat ik van waarde kan zijn bij bepaalde clubs. En ook zeker in de Eredivisie. Alleen is het zakelijk gezien ook logisch dat ze dan eerder voor een jongen kiezen die misschien in potentie misschien op dat moment niet even goed is. Of misschien wel. Maar in potentie wel beter kan worden. En er gewoon
meer. Merk je dat ook echt nu? Dus dat je nu, laat me zeggen, je bent nu 30. Dat het ook echt impact heeft in de gesprekken die je voert. Dus met clubs.
Nou ja, niet zozeer in... Niet, ik voel het niet persoonlijk of zo, nee, maar het is wel zo. Je praat wel eens met mensen die clubs vertegenwoordigen. En dan heb je het nog niet zozeer over jezelf. Maar dan in de gesprekken wat hun dan met hun team willen. En wat voor weg ze in willen slaan. Dan hebben ze het altijd over, we willen verjongen. En we willen de jeugd door laten komen. En we moeten elk elke cent of elk dubbeltje moeten we omdraaien, zeg maar, weet je. Dus het is ook, ik denk dat het ook heel vaak nog ineens met de kwaliteiten te maken heeft van een desbetreffende speler, zeg maar. Maar ook de tijd waar we op dit moment in leven, zeg maar, weet je. En iedereen moet op zijn knaken letten, maar zo te zeggen. En dat is niet alleen het bedrijfsleven zo, maar ook in de... In de topsport zien. Ja. Zeg maar,
ik denk ook als je nu kijkt, de tijd waar we nu in leven, bedoel, als je kijkt voetbal, is het bijna gelijk aan het bedrijfsleven.
Eigenlijk wel.
Ja, het voor mij is het eigenlijk bijna soms ook wel een spiegel van het bedrijfsleven op verschillende vlakken. Ik ben verder ook eventjes benieuwd, want jullie hebben ook allebei wat meegenomen vandaag.
Ja.
Dus daar trouwens een terugkomende item, dat onze gasten iets meenemen. En mijn oog viel gelijk op wat jij hebt meegenomen, Ricardo.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Ja, het is een boek. Ik zal het eventjes laten zien voor de camera. Het heet De Logica van Geluk. En op het moment dat je appte, zeg maar, van neem een item mee. Maakt niet uit wat het is, zeg maar, om wat bij jou past of waar je gewoon aan moet denken. Was dit eigenlijk een van de eerste dingen.
Ik moet zeggen, het is niet zo dat ik een boek per week verslind of zo. Maar ik wil nog wel eens een boekje lezen. En ja, deze ben ik eigenlijk tegengekomen omdat dat de schrijver Mo Gaudet zag ik zitten bij Umberto Tan een keer. En die kwam eigenlijk zijn boek promoten en bespreken. En van daaruit nam ik de beslissing van oké, ik ben wel benieuwd. Het had een mooi verhaal, een heftig verhaal. En ja, de titel die sprak me op zich wel aan. En ik denk dat het een titel is die iedereen betreft.
Ja.
Je kan iedereen een vraag stellen over met het woord geluk. Mm-hmm. Want iedereen heeft ermee te maken, iedereen wil het hebben. Maar niet iedereen heeft het en iedereen heeft zijn verhaal met het woordje geluk, denk ik. En buiten dat was ik gewoon benieuwd naar het verhaal. En vandaar dat ik dit boek dan meenam naar jullie om dit eigenlijk voor te stellen. En dat dit bij mij past, zeg maar. En dat dit bij mij...
En wat zorgt ervoor dat dit bij jou past, dit boek?
Want je hebt het uitgelezen, hè?
Ik heb hem uitgelezen. Ja. Ik moet zeggen, ik weet niet precies meer alles natuurlijk. Want ik ben ook wel af en toe een 7 en ik heb wel vaak wat herhaling nodig. Dus het zou ook zeker niet de laatste keer zijn dat ik hem heb gelezen. Wat was je vraag? Sorry, hier, daar ga je al.
Ja, wat maakt dit boek dat het bij jou past?
Oh, bij mij past. Het is natuurlijk ten eerste een teken dat ik het meeneem, dus het past bij mij. De logica van geluk vond ik ook wel van toepassing, omdat ik zeg maar in mijn leven, als je kijkt carrièrewijs, want uiteindelijk, ik ben voetballer en andersom zeg maar, heb ik in het begin natuurlijk heel veel geluk gekend. Alleen maar mooie momenten, positief, noem het maar op, doorbreken, alles. Alleen maar successen zeg maar. En op een gegeven moment kom je ook op een trein te zitten of een stukje van de trein dat het wat minder gaat en dat geluk wat minder aanwezig is of af en toe verdwenen lijkt te zijn, et cetera. En dan ben je vaak toch weer nieuwsgierig waar je dat geluk weer in kan vinden, weet je wel. En hoe je daar terecht gaat komen, zeg maar. En deze man heeft dan bijvoorbeeld zijn zoon verloren. En van daaruit heeft hij dit boek geschreven, zeg maar. Ja. Dus dat is dan een startpunt van, ja, je bent net je zoon verloren, maar je gaat een boek schrijven over geluk.
Mm-hmm.
Hoe doe je dat dan? Ja, dat sprak mij al wel heel erg aan. En ja, er komen gewoon heel veel dingen bijeen waar je jezelf ook wel in kunt vinden. Ik bedoel, het is een succesvol man bij Google. Heeft in Dubai gewoond. Kocht auto's van tonnen via internet. 2 stuks, omdat het kon. Weet je wel, dat soort dingen.
Ja.
Maar op een gegeven moment was hij wel ongelukkig. Dus ja, dat is iets wat heel vaak terugkomt, weet je wel. Geld maakt niet gelukkig, dit en dat. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat ook wel zo, weet je wel. Mm-hmm. En het is uiteindelijk ook weer een beetje een besefmomentje van inderdaad, ja, hetgeen wat hij schrijft, dat is uiteindelijk de kern, zeg maar, waar je naartoe wil gaan. En ja, hij beschrijft het ook, ja, het moment dat je eigenlijk echt gelukkig bent, ben je als kind. Mm-hmm. En daarna verdwijnt het al heel snel.
Klopt, ja, dat is echt waar.
Als kind is eigenlijk je gelukkigste periode in je heel je leven. Daarna komen alle zorgen tussen haakjes komen er, weet je wel.
En dan ben je gewoon continu op zoek.
Ja, en dan ben je op zoek inderdaad.
Ja,
en het, maar, ja sorry.
Ja, nee, maakt niet uit. Maar jullie zijn allebei clubloos nu.
Ja.
Jullie zijn van hobby, ga je voetballen.
Klopt.
Dus je van voetbal vind je gewoon leuk om te doen.
Ja.
Als ik zaterdagavond word gebeld door vrienden, veteranenteam, van gaan we morgen vroeg voetballen, dan zeg ik, is goed.
Ja.
Ga ik voetballen, omdat je het gewoon leuk vindt om op het veld te staan.
Ja.
Nu voetballen jullie beiden niet,
mm-hmm.
maar het geluk thuis is ook belangrijk. Hoor. Jullie zijn allebei papa geworden.
Ja, ja, klopt.
Waar zit hem dat geluk niet buiten het voetbal om voor jullie in?
Ja, bij mij is het wel... Ja, ik ben sowieso heel familiaar, zeg maar, in de zin van... ik ben heel gezegend met de mensen die ik om me heen heb. En ik spreek dat zeker wel uit tot een bepaalde hoogte, zeg maar. Alleen, ja, je wil niet zozeer, zeg maar, het achterste van je tong laten zien, zeg maar. En ik heb wel ook de periode, zeg maar, dat ik bijvoorbeeld geblesseerd ben geweest. Heb ik echt heel veel gehad, zeg maar, aan het thuisfront, zeg maar, weet je. En zelfs tegen het emotionele aan, zeg maar. Mm-hmm. Dat ik, Ik was nooit geblesseerd, zeg maar. En ik was altijd fit. Ik lag nooit op die tafel om behandeld te worden. Ik vond het allemaal, ik weet niet. Ik deed zelf wel, weet je.
Ja.
En ja, dan wordt het op een gegeven moment, op een dag wordt dat je ontnomen als het ware, weet je, door middel van een blessure. En dan ga je, zeg maar, bij jezelf na, zeg maar, van het zeg maar, op dat moment dacht ik van. Ik wilde alles weten over die knie.
Mm-hmm.
Want ik ga mezelf ik durfde zeg maar niet geopereerd te worden, zeg maar. Weet je? Ik durfde niet iemand de controle te geven om in mijn knie te gaan, zeg maar. Dus ja. Het liefst, als stel dat ik die studie, stel dat dit boek een studie zou zijn over hoe snel kun je iemand opereren, zeg maar. Dan had ik dat het liefst zelf willen doen, zeg maar. Weet je? Omdat daar had ik heel veel moeite mee om dat uit handen te geven, zeg maar. En ja, op een gegeven moment dan krijg je toch, zeg maar, de mensen om je heen. Dus in de zin van mijn vrouw. Mijn kleine dan in de zin van de liefde die je van haar krijgt, zeg maar, weet je. Dus die hoef je alleen maar aan te kijken, zeg maar. Maar ook gewoon mijn schoonouders, mijn ouders, mijn zus. Dat soort dingen, zeg maar. Ja, ik wil bijvoorbeeld mijn moeder of zo, die wil ik nooit, hoe moet ik dat zeggen? Die wil ik nooit, zeg maar, bezorgd maken of zo, weet je wel. Omdat ik dan, ja, ik weet niet. Ik wil niet tot last zijn in dat opzicht. Maar ja, ik weet, als zij mij blij ziet en happy, zeg maar. Maar eigenlijk ben ik op dat moment niet happy. Ziet zij dat ik niet happy ben, zeg maar, weet je wel. Terwijl ik dat eigenlijk gewoon niet laat zien voor mijn gevoel. Maar zij ziet dat wel.
Ja, tuurlijk.
En dat is wel iets van, weet je, als hun, zeg maar, als de mensen om me heen gelukkig zijn, dan ben ik het gelukkigst. Ja. Zeg maar, weet je wel. Ja. En dat is iets. Ik vind het daar heel moeilijk om het daarover te hebben, zeg ik heel eerlijk. Ja. Alleen.
En waarom? Wat zit erin dat je het moeilijk vindt om het daarover te hebben?
Ja, weet ik niet.
We gaan nu wat zweverig doen.
Nee, niet zweverig zozeer, maar meer gewoon van. Dat is van mij, snap je? Dat is iets. Hoe moet je dat zeggen? Zeg maar, wij zijn in principe publiekelijk bezit. Ja. En de een heeft dat wat groter dan de ander, zeg maar, weet je. Dus de een heeft dat wat meer dan de ander. En hoge bomen vangen veel wind, dat weet ik als geen ander. Dus mensen denken je te kennen, zeg maar, op basis van flesjes. Weet je wat ze zien van jou, die 90 minuten plus in het veld. Of interviewtjes naast het veld. Of dat ze je kennen buiten het voetbal om. Alleen de echte Randy, zeg maar, die kent niet iedereen, zeg maar, weet je wel. Mm-hmm. En dat is, zeg maar, ik weet niet.
Hoe is dat ontstaan dan? Want de Randy die iedereen kent is de lolbroek.
Ja, maar dat is ook wel de echte Randy. Alleen.
De emotionele Randy.
Ja, dat is ook een Randy. Dat is ook een Randy, zeg maar. En die laat je niet graag zien of
omdat je jezelf beschermt?
Misschien wel. Ja. Ook misschien teleurstelling gehad in het verleden. Dat soort dingen misschien, maar ook. Ik weet niet. Het gaat mij er meer om, zeg maar, van als mijn vrouw en mijn kleine, zeg maar, hun ding doen en gelukkig zijn, zeg maar. Dus een voorbeeld te noemen, als ik ergens ga voetballen, dan zorg ik altijd voor dat DSG, zeg maar, gewoon zorgt, die gaat kijken waar we gaan wonen, zeg maar. Mm. En dat is meer van, ik wil dat zij zich goed voelt en ik pas me wel aan, weet je?
Ja.
En dat is meer. Ik ben al, ja, hoe moet je dat dan zeggen? Ik ben al.
Snel gelukkig.
Ja, precies. Het gaat mij erom dat hun. Ja. Ik wil gewoon dat de mensen om me heen, zeg maar, die wil ik gewoon dat ze blij zijn. En ik doe mijn ding wel, weet je wel.
Maar heb jij het gevoel dat wanneer jij dus nu als club, je hebt nu geen club, dat zij dat toch ook daardoor niet het geluk voelen? Omdat jij niet gelukkig bent nu?
Nee, ik zie nu wel. Hoe zeg je dat? Hier praat ik eigenlijk ook net over. Maar goed, ik zie voor het eerst nu eigenlijk dat hun moeite hebben dat ik het zwaar heb, zeg maar. In de zin van, af en toe vlucht ik hem nu in de zin van, ik ga trainen. Mm-hmm. Maar ik heb eigenlijk al 2 keer getraind op een dag, dus ik hoef eigenlijk helemaal niet te trainen. Maar ik ga gewoon trainen, omdat ik wil niks aan het hoeven overlaten, weet je?
Ja.
Maar ik hoef eigenlijk helemaal niet te trainen. En dan is het van, wat ga je dan doen? Ja, ik ga even trainen. Mm-hmm. Oké. Weet je, maar eigenlijk hoor ik gewoon lekker lang uit op de bank met het te liggen. En met die kleine, ik noem maar wat. Weet je, en dan, dat zijn wel voorbeelden dat ik denk van, oh ja, weet je. Mm-hmm. En dat is wel, daar heb ik op dit moment het meeste moeite mee, zeg maar.
Mm. Je bent kapitein van je schip. Ja. Je voelt je verantwoordelijk voor je gezin.
Ja, dat is het ook.
Maar ook voor de mensen om je heen.
Mm.
Maar het lijkt mij heel lastig. En dat is ook een vraag naar jou, Ricardo. Mm. Op een gegeven moment breken jullie allebei door. Je gaat betaald voetbal spelen. Hoe gaan jullie met de vrienden om je heen om? Want dat lijkt me het moeilijkste. Wie is nou echt en wie niet? Wie wilt van je profiteren en wie niet?
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Als ik voor mezelf spreek, ik ben niet echt een heel extrovert persoon. Dus ik heb, denk ik, als ik met ren vergelijk met rennen, rennen is natuurlijk even wat sneller een babbeltje met iedereen, et cetera. Oh, ja. Dus ten eerste is dat een heel sterk punt, maar dat kan ook, zeg maar, je kan ook je poeltje, zeg maar, ook makkelijker groter maken, zeg maar, weet je wel. En vanuit mezelf weet ik van, oké, ik ben niet zo extrovert. Ik ben niet per se, als ik ergens in een ruimte kom, dat ik direct een praatje maak. Ja, ik sta meestal eerst nog een half uurtje aan de achterkant, helemaal achterin te kijken. En van daaruit komt er waarschijnlijk eerst iemand op mij af voordat ik überhaupt een woord zeg, zeg maar. Terugkomend op vrienden. Ja, dus mijn poeltje is sowieso al niet altijd wel heel groot geweest. Dus de vrienden die ik had 10, 15 jaar geleden, dat zijn grotendeels nog steeds mijn vrienden. Ik ben eerder minder vrienden gaan krijgen dan dat ik er meer heb gekregen. Ja,
dus dat, bewust?
Niet eens bewust, niet maar bewust. Zo'n persoon ben ik waarschijnlijk. En gedurende jaren merk je op een gegeven moment dat je vrienden van de middelbare school, die verlies je uit het oog. Ja, ik had geen behoefte om die mensen aan me te houden.
Ja.
Anders had ik dat wel gedaan.
Ja.
Maar blijkbaar op een gegeven moment groei je uit elkaar, je ziet elkaar niet meer. Ja, als je elkaar niet mist, dan heb ik zoiets van, dan is het ook niet nodig om dat contact weer per se op te zoeken of zo, ja. Weet je wel. En dus ja, als ik voor mezelf spreek, inderdaad, ik heb gewoon een x-aantal vrienden die ik mijn echte vrienden kan noemen, die ik echt 100% vertrouw. En ja, that's it eigenlijk. Dus ja. Ik heb nooit echt het gevaar gekend van de zogenaamde vrienden die vrienden zijn in die tijd, maar geen vrienden meer zijn in een andere tijd, et cetera, et cetera.
Ja. Mm-hmm. Ja, dat lijkt me toch wel een lastige, want die wordt wel omringd.
Ja.
He, weet je wel, met,
en benadert vooral.
En benadert, ja. Vooral dat.
Ja.
He, want dan denk je, je gaat altijd uit van het goede.
Ja,
je spiegelt jezelf naar anderen. Dan denk je van, ja, dat zal wel goed zijn. Maar ja, dat is wel het gevaar. Hoe ga je daarmee om?
Ja.
En ik denk dat het ook wel een mens eigen is. Van oké, als je dat ook nog eens voor jezelf kan houden, klein kan houden. En ja, veel vrienden heb je niet nodig.
Nee.
Een handjevol is al voldoende.
Nee, precies.
Ja,
precies.
Dat is het.
Ja, de echte vrienden heb je op max 2 handen. Misschien wel 1 hand te tellen.
Ja, exact.
Maar het is wel, dat zijn ook wel dingen dat waar we het net over hadden, is dat
aandacht is leuk.
Ja, precies.
Maar hoe ga je als jonge jongen, zeg maar, wanneer je echt in de picture staat, mm-hmm. breekt door en weet je,
dan iedereen krijg je is denk je vriend. Als je wint, heb je heel veel vrienden.
Tuurlijk.
En je bent een jonge jongen, zeg maar. Weet je, als je dan de aandacht krijgt, ja, hoe ga je daarmee om? Het is niet voor iedereen weggelegd.
Nee, klopt.
Nee, maar, ik. In dat opzicht, wat Ricardo ook zegt, is ja, ik ben wel een bezige bij, om maar zo te zeggen, weet je. Maak snel contact en in dat opzicht ben ik wel echt een gevoelsjongen. Dus ik kies wel mijn mensen uit waarmee ik wel rol, zeg maar, weet je, om maar zo te zeggen.
Ja.
Maar ja, ik ben ook zeker op mijn bek gegaan in het verleden met mensen om me heen.
Ja.
Ja, dan hoefde ik bijvoorbeeld mijn moeder, die zei dan bijvoorbeeld van ja, ik heb het je nog gezegd. En
kan je ons meenemen in één voorbeeld?
Ja, in het verleden, je verdient je centjes bijvoorbeeld. En dan, geld lenen in het verleden wel eens, weet je. Mij boeit dat, ik zou je zeggen, dat boeit me echt, echt niet, zeg maar. En dan op het begin dan... je gaat een beetje, je doet je ding, zeg maar, weet je. Dus je gaat uit eten, weet ik wat allemaal. En dan was het, normaal, weet je, dan zei ik van, ja, dan regel ik dat wel, weet je wel.
Ja.
En dan op een gegeven moment, maar het waren gewoon wel bekende vrienden. Of vrienden, ja. Ja, gewoon niet je beste vrienden, maar gewoon matties, bekend, toch, ja. En dan, dan op een gegeven moment wordt het misschien vanzelfsprekend dat jij dan misschien voor dat etentje betaalt, weet je, en... Dat soort kleine dingetjes dat je dan soms denkt achteraf bij jezelf van weet je wel.
Dat zie je op dat moment, zie je dat niet?
Nee, en nu heb ik wel, daar hadden we het net in de auto ook over van, ik ben nu, en ik weet niet of dat is sinds dat ik vader ben geworden, maar ik heb een keer een zin gehoord en ik weet nog niet of Van Hanegem dat ooit zei, maar die zei, voor mijn gevoel was dat Willem, zeg maar. Die zei van, waarom zou je druk maken om de dingen waar je geen invloed op hebt, in plaats van, weet je, de dingen waar je wel invloed op hebt. Dus focus je alleen maar op de dingen waar je zelf invloed op hebt, weet je wel. En ik weet niet, sinds dat ik misschien vader ben geworden, weet je, ben je daar misschien bewuster van. Dus ja, ik heb alleen invloed op mijn eigen daden, zeg maar. En ik heb geen invloed op die vrienden die op mijn rug willen.
Maar goed, je hebt wel, als ik jou zo hoor, je bent wel een gevoelspersoon. Ja. Je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel ook voor de mensen om je heen. Dus automatisch ga je daar gewoon in mee. Of het nou een vriend is geweest of je maakt je daar druk om. Dus.
Nee, ik denk dat het wel een goede les is geweest in de zin van fouten. Wat is een fout, weet je? Ja. Als je een fout maakt en vervolgens leer je ervan, zeg maar, dan zie ik het eerder als een les dan als een fout, zeg maar.
Ja.
Natuurlijk, je wil dat in de toekomst, zeg maar, zeker niet nog een keer hebben. Maar ja, ik durf mijn hand in het vuur ervoor te steken dat ik zeker nog in de toekomst grote fouten ga maken, weet je?
Ja.
Alleen, het is meer wat je ermee doet. En op dit moment, ik ben denk ik de laatste 2,5 jaar. En ik denk ook zeker sinds mijn dochtertje er is, zeg maar. Het moment, zeg maar, dat zij geboren was. Ik had een dialoog met mijn vader en nu weet ik, het klinkt heel cliché, maar nu weet ik eigenlijk pas waarvoor ik leef. In de zin van vroeger, als je centjes had, dan kocht ik een jas of een, of weet ik veel, of mooie schoenen of...
Broek met gaten.
Een broek met gaten.
Oh, je hebt nog steeds vallen.
Dat is mijn werkbroek. Nee, maar weet je, en nu... dan ben je daar misschien bewuster van, weet je.
Ja, maar het is ook wel goed om wat zegt Moerad altijd? Shit heb je, kan er beter mest van maken.
Ja.
En het is hoe je ermee omgaat, zeg maar, in bepaalde situaties. We maken allemaal dingen mee waar we de fout in gaan. Maar als je daar geen lering uit trekt, heb je er gewoon niks aan.
Dus, nee, daarom. Dat en ik geloof ook echt wel in positieve mensen. En ik heb ook zeker, en dat is... Daar is misschien Ricard wat beter in als ik misschien. Maar ik probeer wel, zeg maar, de mensen waar ik eigenlijk... En zo sta ik er nu in, hè. Mm. Zeg maar, de mensen waar ik in principe geen positief gevoel bij heb. Ik wil gewoon alleen maar positiviteit om me heen hebben.
Ja.
En dat is het, zeg maar. En de mensen die negatieve energie op me geven of... Weet je, positieve energie aan mijn gezin of aan mijn familie enzovoort. Ja, die heb ik gewoon niet nodig op dit moment in mijn huidige situatie, weet je. En ja, dat is wel, ik denk dat me wel zeker op de been ook houdt, wel deze periode. Ja. Dat je weet van, hey, ik doe daar nu alles aan.
Ja.
De mensen weten wat ik ervoor doe. En al die negatieve energie, zeg maar, ja, laat dat, man. Want het brengt mij, niemand komt ver, er is nog nooit iemand... die verder is gekomen met iets negatiefs. Nee. Nog nooit iemand.
Nee.
Of je geweten is niet zuiver of iets, weet je wel. Nee. Dus.
Maar hoe lang hebben we elkaar niet gezien? Ja, denk ik. Anderhalf jaar.
Ja.
Veel veranderd, man.
Ja?
Je klinkt echt anders.
Hij klinkt volwassen.
Ja,
hè? Eerlijk.
Ja.
Worden ouder, jongens.
Ja, want ik kan nog echt herinneren ook... Randy heeft ons eigenlijk samengebracht.
Dus we hadden eigenlijk... Ik denk, we praten over nu 4 jaar terug, denk ik.
Ja,
go-ahead-tijden.
Go-ahead-tijden, inderdaad. En ik kan nog herinneren, want we hadden altijd onze meetings op kantoor.
Ja.
Ricardo was er ook heel vaak bij. En dan zag je elke keer, zei tegen mij van... Ja, je moet echt mee naar Deventer komen. Je hebt daar twee heren, dan moet je echt ontmoeten. Moerad en Serkan. En dat ik altijd tegen jou zei van... Ja, komt wel. Maar je bleef elke keer doorgaan. En wat mij nu de laatste tijd heel erg in mijn hoofd zit, is van... Hoe kwam je dat je dat wist, dat wij zouden gaan klikken? Want nu, we zijn nu al 3 jaar met elkaar aan het werken. Het gaat heel erg goed. Ik heb ook het gevoel dat wij voor elkaar bijna zijn gemaakt als met z'n drieën. Maar hoe zag jij dat? Dat wij moesten meeten met elkaar?
Nou, wat ik altijd in mijn gedachten heb, is zeg maar... je komt nooit ergens alleen, zeg maar. En... ik geloof echt in krachten bundelen, zeg maar, weet je wel. En ik mis dat heel erg in de huidige samenleving, om maar zo te zeggen. Elkaar iets gunnen. Positiviteit, zeg maar. En ik weet niet, die twee gasten, die... We hadden een keer een gesprek na een wedstrijd. En dat klikte op een of andere manier gewoon goed. En ik weet niet, hun vertelden wat hun deden... we hadden het ook heel vaak niet over voetbal of niet over zaken. En hadden we het gewoon over de interesses die we hadden, weet je. Thuissituatie, weet ik wat allemaal. En op een of andere manier, die gasten, ik weet niet. Ik voelde gewoon een bepaalde energie bij hun. Wat ik ook bijvoorbeeld bij jou en bij een Wijd heb. En die gasten zeg maar rondom Ricardo en mij als het ware.
Ja, ja.
En ja, ik had zoiets van, ja, die gasten die zijn op een missie, weet je. En ik had zoiets van, ja, die moet ik gewoon connecten met de mensen, zeg maar, waar ik goed mee ben. En de mensen die, die het beste met mij voor hebben, zeg maar. En wat ik zeg, ik ben heel erg van het bundelen, zeg maar, met...
Ja.
met
je bent echt best wel een netwerker, verbinder.
Ja,
maar toch wel een risico.
Ja, ja, enerzijds ook wel een risico. Maar ik vind het wel heel krachtig, weet je wel. Ik denk, kijk, de meeste voetballers zijn er niet mee bezig, denk ik. Weet je wel?
Nou dus... ja, ik vind heel erg van, ja, wat is een risico? Het enige risico wat ik dan hierin zie is dat, ja, jullie met elkaar zouden hebben geconnect, zeg maar. En dat het uiteindelijk niks werd. Of
ja,
dat je dan een soort van blauwtje loopt. Of dat ik precies. Of dat ja, jullie misschien samen hebben gewerkt en dat het helemaal mis is gegaan. En weet ik veel, dat ik dan eigenlijk...
aanstichter was.
Ja.
Ja, precies. Dat is het risico wat ik dan zou kunnen lopen. Alleen, ja, zie je het glas half leeg of half vol.
Ja,
en ik geloof echt in positiviteit. En ik geloof echt, en dat mis ik gewoon heel erg in het huidige, weet je, in de samenleving. Ja,
ik herken heel goed wat je zegt. Ik heb maar een paar verbinders in mijn netwerk. En dat daar heb ik... Ik heb ook dan echt het gevoel dat ik een soort van in de krijt bij hun sta. Dat ik echt zoiets van, ja... je hebt me dit gegeven. Dus ik moet je dat ooit terug gaan betalen.
Nou, zo zie ik het zelf niet. Ik geloof zeker in wie goed doet, die goed ontmoet.
Ja, precies.
Weet je, daar geloof ik zeker.
Maar dat heb ik ook als ik het geef. Dus ik verbind iemand, want ik hou van mensen verbinden. Dan heb ik het helemaal niet. Maar wanneer ik het van iemand krijg, dan heb ik wel zoiets van... Hey, je hebt wel echt iets speciaals voor mij gedaan. En dan heb ik wel ergens borrelt het voor mij van... Okay, hopelijk kan ik jou in de toekomst wel teruggeven.
Ja. Nou ja, ik ben gewoon... Ik zeg heel eerlijk... Deze woorden, zeg maar, dat doet mij al... hoe zeg je dat? Dat doet mij al meer dan genoeg, zeg maar.
Ja.
Dat het oprecht is.
Ja, en zeg maar, dan kom je weer op het zuivere geweten. Weet je, bla bla. Mm-hmm. En dat klinkt allemaal heel, heel zweverig. En al helemaal uit mijn mond, omdat ik best wel een flapuit ben, toch? Ik ben best wel een clown. En ik doe er zelf ook echt zeker aan mee. Alleen, dat is soms ook waar jij het net over hebt, zeg maar. Er is veel meer dan een Randy die grapjes maakt en zingt en ouwe hoort en een grote bek hebt, zeg maar, weet je. En daar ben ik dan wel voorzichtig mee, omdat het is voor mij wel heel wat dat ik dit allemaal zeg, snap je? Zeg maar, normaal ben ik hier, haha, leuk, haha, weet je, ben ik irritant aan het doen, om maar zo te zeggen. Alleen, wat ik zeg, dit is voor mij al... Dit is iets kostbaars, zeg maar, van mij uit. En het is echt, weet je.
Ja.
En dat gebeurt niet meer veel nu.
Nee, klopt. Dat waren we daar gebleven van. Ik merk ook wel in de huidige maatschappij dat er weinig echt wordt gegund.
Ja.
Ook in de zakelijke wereld. Mensen hebben toch al veel te snel over concurrenten. Terwijl ik denk juist van, laten we kijken wat we samen moois kunnen creëren.
Precies.
Maar ook wanneer je het vertrouwen een keer geeft, dat word je ook snel... krijg je toch ook weer het bewijs van, okay, ik had het beter niet kunnen doen. Soms geef je een vinger en mensen willen gelijk een hand. En wij zijn ook in een situatie dat we toch wel wat voorzichtiger daarin zijn geworden in de samenwerking die we aangaan. En
helaas, hè?
Ja, het is heel jammer.
Ik vind het ook
het
jammer.
Ik denk dat het, ook een bepaalde bescherming... Kijk, Ricardo en ik, ik ken, hoe lang... Ik denk vanaf onze 12e of zo, 11e, 12e. En onze vriendschap is ook wel gegroeid, zeg maar. En we hebben periodes dat we elkaar veel spreken. We hebben periodes dat we elkaar minder spreken. Maar ik weet wel wat ik heb aan Rika, zeg maar.
Ja.
Als ik zeg maar met mijn problemen naar mijn andere vrienden ga... die, ik noem maar wat, in de regen, buiten aan het werk zijn... in de bouw of weet ik wat allemaal. En ik kom met mijn problemen aan die ik heb. En we snappen er geen reet van.
Nee. Die zeggen van, wat zit je te overdrijven?
Precies. En deze periode bijvoorbeeld... heb ik best wel veel aan Rika, zeg maar.
Ja.
En dat is niet zo dat ik hem alleen gebruik op die momenten. Maar het is... Ik weet dat het goed zit tussen mij en hem. Ik hoef hem niet elke dag te bellen van... hey Rika, alles goed, bla bla. Dat hoeft niet. Ik weet als ik met hem ben... dan is het gewoon... We zijn een soort van tegenpolen, maar het is wel, het past wel allemaal.
Ja. Ja, we hebben ook hier niet voor niks uitgenodigd samen.
En dat is wel, wij hebben vroeger altijd gehad van ja, wie weet in de toekomst, weet je, willen we misschien wat gaan doen. En we weten helemaal niet waar we het over hebben. Nee. We weten het nog steeds niet.
Maar er is ergens een energie.
Maar er is iets.
Ja, zo is bij ons ook ontstaan. Er is ergens een energie. En je voelt wel van, hey, daar kan wel iets moois uit ontstaan op het moment dat we daarin gaan investeren.
En als het niet zo is, weet ik van, hey, kijk, zijn familie, ja, weet je, zijn nichtjes, dat is ook een beetje mijn familie geworden, ja, zeg maar, weet je.
Ja.
En dat is...
Alleen de nichtjes?
Ja, nee, maar je snapt wat ik bedoel. Gaat niet zo doen. Nee, maar ik bedoel van, weet je, zijn familie in de zin van, ja, ik zijn nichtjes, dat klinkt heel raar. Sarietje weet zelf. Bartje, sorry, maar... Nee, maar je snapt wat ik bedoel, toch?
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Ja.
Het zijn mooie nichten.
Ja, maar één ding
wat ik heb geleerd, zeg maar, is als je je omringt... En als je iets... Ook, maakt niet uit wat je wil starten. Als je dat doet met de persoon die je vertrouwt, dan komt het goed.
Ja.
Je moet op kunnen bouwen. Als je dat niet hebt, maakt niet uit wat je gaat beginnen, dan zit er altijd een bepaalde soort... Ja,
king in de kabel.
Ja, de rem altijd. Ja. En als het dan goed gaat en er komt heel veel geld bij kijken, dan gaat het helemaal mis.
Mm.
Ja. Maar als jij goed bent met iemand, dan speelt dat niet eens een rol. Dan heb je een bepaald doel, daar ga je naartoe. En dat rest is er om door te kunnen gaan, zeg maar.
Mm.
En anderen te kunnen helpen.
Ja.
Want één ding wat, denk ik, iedereen eigenlijk goed doet, is dat je anderen kan helpen. De mogelijkheid, zeg maar, hebt om anderen te kunnen helpen. Dat
zonder per se jezelf beter van te worden.
Exact, ja, dat, precies. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja.
Dat is bewezen dat de meeste voldoening geeft aan een mens.
Ja.
Om een ander te kunnen helpen.
Ja, ik kreeg... dat is misschien wel grappig. Ik kreeg... Ik denk vorig jaar kreeg ik een berichtje van iemand. Via DM dan, zeg maar. Via... En normaal, weet je, ik kijk daar niet veel in, maar af en toe scroll je wel eens toch. Want sommige, weet je, dan krijg je wel eens verzoek of zo. En dan is het wel leuk om dat wel eens te doen, weet je, een videoboodschapje in te spreken of weet ik veel wat. En toen kreeg ik een supermooi bericht van iemand die had het zwaar, zeg maar. Die zat in een burn-out en die had het gewoon, die zag het leven gewoon niet meer zitten, om maar zo te zeggen. En die bedankte mij als het ware. Dat ik hem had geholpen uit zijn zwarte periode in zijn leven. En ik dacht bij mezelf van, what the fuck, weet je, wat heb ik dan gedaan? Hij zegt, ja, gewoon door middel van je positiviteit die je uitstraalt, weet je, via je social. De manier hoe je omgaat met je dochtertje, met je familie, je gezin. Lachen, gieren, brullen op de club. En ik had echt zoiets bij mezelf van, hoe dan, weet je wel?
Je bent er niet bewust mee bezig.
Nee, precies. En dat is echt een van de mooiste dingen. Dat bericht stuurde ik screenshot tegelijk naar mijn moeder. Van, hé, ma, check dit dan.
Ja.
En die zei ook van... jij beseft niet, zeg maar, hoe een impact jij kan hebben, zeg maar, op iemand. En ja, ik zie dat niet zo.
Maar hebben jullie dat nu wel dan? Jij? Hebben jullie dat?
Dat ik bewust ben...
Van de impact, zeg maar, die jullie hebben op mensen.
Nou ja, dat soort berichten, dat krijg je even een reality check.
Ja.
Maar nu heb ik wel zoiets van, ja, niet, weet je. Ik ben gewoon Randy, ik doe gewoon mijn ding. En je neemt hoe ik ben, of je neemt me hoe ik ben, zeg maar. En ja, je kan gewoon niet iedereen tevreden houden. Maar.
Nee, maar dat is ook weer niet noodzakelijk, toch? Ik denk ook dat, Steven, je kan inderdaad op 500 tellen wie je tevreden hebt gesteld. Die je echt hebt geholpen.
Ja.
Is het ook al genoeg waard voor mij, denk ik. Ik ben heel erg met mijn neefjes bijvoorbeeld bezig. En mijn jonge neefjes. Als ik hun kan verder helpen in hun carrière, laat me zeggen dat ik een voorbeeld van hun kan zijn en dat zij kunnen groeien, dan ben ik al happy daarmee. Ik ben nooit bezig met een grote groep van, oké, ik wil zoveel mensen helpen. Ook met de stichting. Ik ben altijd gefocust op kinderen helpen, maar dan heb ik echt over een kleine groep.
Mm.
Ik heb nooit in mijn hoofd van, ik wil een hele grote groep helpen of de hele wereld helpen. Ik houd het altijd lekker klein.
Maar hoe mooi is het, dat merken we nu ook, vooral de laatste jaren, dat wij, dat er jonge ondernemers zijn, of ondernemers zijn, die ons bericht sturen van, jullie inspireren ons.
Ja.
Met datgene wat jullie delen, wat jullie doen. Daar sta ik zelf ook niet stil bij.
Nee.
We doen het gewoon om het te doen, zeg maar.
Ja.
Maar je neemt gewoon heel veel mensen daarin mee.
Ja.
En hoe mooi is dat? Dat je gewoon impact hebt.
Ja.
Positieve impact.
Het is wel iets wat je... hoe zeg je dat? Wat je, ja, ik wil niet zeggen dat het je droomt om dat te kunnen bewerkstelligen of zo. Maar het is wel, als ik dan een doel zou mogen kiezen in mijn leven, zeg maar, om te doen, zeg maar, dan zou ik wel willen inspireren, motiveren, zeg maar.
Ja. Juist.
En of dat nou Henk-Jan van de Slager is of, of Mohammed, weet je, in de shisha-bar, ik noem maar wat.
Ja.
Dat is wel... Dat is wel een mooi gegeven, zeg maar.
Ja. Ja.
Hey Ren, Go Ahead gaat jou morgen bellen. Wat zeg je dan?
Dan zeg ik zeker niet gelijk nee. Dat is wel een van de... Ja, dat is wel een van de clubs... of althans... Het is de mooiste periode uit mijn carrière, zeg maar.
Wat was het hoogtepunt daarin?
Ik denk... Thuis hier zo, die finale, playoffs, zeg maar, die 4-1 ja. tegen de Graafschap.
Ja.
Dat de mensen op 2-3 mensen na... iedereen was er die er moest zijn.
Ja.
Dus iedereen die maar wat voor me betekende, zeg maar... en dan bedoel ik in familiaire kring, zeg maar. Die was daar. En ja, ik weet niet. Ik had heerlijk gegeten voor de wedstrijd. Alles klopte gewoon.
Ja.
Warming up ging lekker.
Ja.
Eerste balcontact was los.
Je speelt pannen van de dak.
Ja.
Je scoort, promoveert. Ja. Vervolgens ga je op vakantie. Je hebt mij verteld, zelfs tijdens de vakantie...
Ja.
Heb je erbij stilgestaan.
Ja, heb ik een traantje gelaten, zeg je eerlijk. Ja. Dat is ook een dag die ik niet vergeet.
Nee.
Dat is ook een dag dat ik denk van... zat ik aan het zwembad.
Ja.
En was ik aan het bellen met mijn vader. En toen dacht ik wel bij mezelf van... Wauw, wat een zomer.
Ja.
Wat een zomer. Ook allemaal mooie dingen op mijn pad gekomen. Weet je, ook qua televisie gebeuren en... ja, gewoon mooie dingen, positieve dingen, weet je.
Ja.
En ja, dat zijn wel dingen dat ik denk van, ja man. Dat, ja, alsof je... Kijk, Ricard heeft het vaker meegemaakt als ik.
Ja.
Maar alsof je kampioen bent van heel Nederland, weet je, als je op die brink staat.
Ja.
Ja, in mijn hoofd dacht ik gewoon van, ik speel nu bij Ajax, Feyenoord, PSV. Ik ben gewoon kampioen van heel Nederland.
We weten allemaal wat er op de brink is gebeurd, hè.
Oude schijt.
Nee. We weten wat er allemaal is gebeurd. Ik heb wat voor je meegenomen. Dit gaat echt...
Is dat die tekst van het liedje?
Nee, hier kom je niet onderuit, vriend. Lees deze stukjes even. We hebben hier een DJ.
Nee.
Hij gaat hem droppen. Want heel Nederland... Nee, even serieus. Want
ik ga stuk.
Buiten jouw talent omdat je voetbalt...
Nee, hij wil dat ik hier ga zingen.
Heel veel mensen weten niet dat jij goed kan... Maar je kan ook echt goed zingen.
Nee.
Dat weet je.
Jawel, je kan echt zingen.
Dus ik heb een speciaal...
Maar dit kunnen jullie niet voor mij doen, maar...
Dit is wel... We hebben het voor je klaargezet nu, als instrumental. Dat is je tekst.
Ga alsjeblieft, man. Gaan we even naar de reclame, Leo. Nee, kan niet.
Geef ons even die 20 seconden. Komt-ie.
Nee, man, we moeten even overnieuw.
Even overnieuw?
Ik zit even in die lach.
Oké.
Nee, het eerste compleetje, joh. Ja, maar dit heb ik allemaal niet nodig. Hij kent hem
uit deze tuurlijk, man.
Maar kunnen we niet gelijk naar het refrein dan?
Doe hem gewoon.
Kijk jongens, het is op de gier. Daar komt ie, kan. In een discotheek zat ik van de week. En ik voelde mij daar zo alleen. Het was er warm en druk. Ik zat naast een lege kruk. Ik verlangde zo naar jou, hier aan mijn zij. Ja, ik denk nog steeds aan hoe het was geweest. Toen je naast me zat, hier aan de bar. Ik vroeg, drink je mee? Dat vond jij oké? Toen je proostend naar me keek, werd ik zo weg.
Komt hij dan hoor?
En dan komt hij weer zwollen. Een beetje verliefd.
Ja.
Ik dacht een beetje verliefd.
Ja, heel goed.
Als ik wist wat jij toen dacht.
Nee, was ouwe. Ja.
Applaus. Hij doet het wel even.
Dit is wel.
Ik zie een nieuwe carrière.
Ja,
gewoon met een bal bij je voeten, zeg maar, oog houdend.
Maar dit doe ik normaal gesproken met wat drankjes op. Hè. Dit is echt gemeen, ik zeg
ja, ja, je hebt nu een halve bakje thee op.
Volgens mij staat hij nog steeds op YouTube als je video terugziet.
Wist jij dat ik dat op de dag van vandaag het nog nooit heb teruggekeken?
Nee.
Is dat zo?
Omdat je schaamt of...
Nee, ja, gewoon ja. Nou ja, niet schamen, maar gewoon... Dat is ook een van de redenen waarom ik niet veel drink. Ik zweer het.
Je weet niet wat je doet.
Nee, gewoon... Als ik dat... Stel dat ik dan... Ik zie wel eens momenten, hoor, dan word ik weer getagd in dingen en zo. En, ja, gaat het zo?
Ja, ja, het gaat zo. Hey, krijg er warm van.
Maar dan denk ik echt bij mezelf van... Ren, man, wat heb je nou gedaan, weet je wel? Van...
Ja, ik denk juist dat dat zo mooi is, man.
Heb jij de beelden gezien trouwens?
Ja, tuurlijk. Genant. Ook met je moeder Genant. Erbij. En...
Je ziet hem gewoon een blikje. Ja. Je ziet hem echt een paar slokken nemen. Volgens zet hij hem terug. Pakt hij hem weer.
Wat meer moet. Wat meer moet.
Maar besef, ik ben geen drinker, weet je. Ik drink niet veel, niet vaak. En op dat moment hadden Leon, ik en Kenny... Of Leon, Kenny en ik... Dus Leon de Kogel, Kenny Thijs en ik... Hadden een blad... Van volgens mij iets van 30 bakertjes met z'n drieën op. En toen gingen we zeg maar die...
Dat nummer
zingen. Ja, nee. Toen gingen we zeg maar vieren op de brink.
Ja, ja,
dus ik was al helemaal kachelam voordat ik op het podium stond. En dan geven ze mij ook nog een microfoon.
Ja.
Ja, dat gaat helemaal fout. Dat gaat helemaal fout. Maar ja, wat ik zeg, het is wel echt. En ja, maar het is wel... Ik heb het nog nooit... Ik heb het nog nooit teruggekeken. Nog nooit.
Nog nooit teruggekeken. Ja. Nou, ik wel.
Maar ja. dit is nou het grote, denk ik, verschil. Jij als mens Ricardo, dat jij dit nooit zou gaan doen.
Dit nu als je mij een brief... Ja. Nee, zou ik niet doen. Maar
wat zijn jij voor borgen talenten eigenlijk, Rika?
Goeie vraag. In ieder geval geen zangkunsten.
Nee.
Maar ik hoe zeg je dat?
Zie je nog een carrière in?
Nee.
In
ik zie dit. Ik zie
ik
dit
zie
gewoon
wel
als,
staan op het podium.
Nou ja, dat misschien als entertainer. Maar
ja.
Dit is voor mij is dit. Ik heb dit ook nooit als iets serieus gezien. Hè? Dus nee. Het zingen überhaupt. Dat mensen zeggen zoals tegen mij van nu bijvoorbeeld ook als ik nuchter ben en ik ben op een feestje en dan zeggen ze waarin ga ze een liedje zingen? Dan zeg ik nee. Joh. En dan na 5-6 keer dan denk ik ah joh, oké, kom maar. En vervolgens sta ik de hele avond te zingen. Maar het is. Ik zie het persoonlijk echt niet als iets serieus. Mm-hmm. En dat is wat ik zeg. Ik ben een clown en ik doe er zelf aan mee, weet je wel. Alleen, het is wel belangrijk om te zeggen dat ik niet dit als iets serieus zie. Zeg maar meer gewoon lol en plezier en...
Gezelligheid.
Ja, precies. Als ik zo een paar glimlachen op ieder gezicht kan toveren, dan ben ik... Ben ik blij.
Erik, aan jouw verborgen talenten dan?
Ja, ik zat even te denken, maar ik zou het niet weten, man.
Maar als je dan, want je gaf het aan, hè, je bent wel nu bewuster bezig met leven na het voetbal.
Ja.
En direct ook wat je hebt meegenomen. Je hebt een boek meegenomen. Ik zag ook stiekem een foto die je had meegenomen.
Ja, ik had een foto van mijn gezin natuurlijk. Ja, dat is wel inderdaad sinds dat je vader bent geworden iets waar je nog meer bewust van bent van waarvoor je het doet en... Nou goed, je hebt het natuurlijk over van je wil ook graag dat zij gelukkig zijn. Mm-hmm. Dat staat natuurlijk op nummer 1. Maar ja, als je denkt dat zij gelukkig zijn en je bent het zelf niet, dan neem je toch, denk ik, ook onbewust jouw ongeluk mee naar huis.
Ja.
Daardoor worden zij dus weer ongelukkig, zoals Ren het net ook zei.
Ja.
We zitten in een situatie die niet het meest leuke is van de afgelopen jaren. Maar en als dat invloed heeft en je neemt het toch mee naar huis, wat je onbewust of bewust altijd doet. Heeft dat toch ook invloed op je gezin, denk ik, en je familie. Dus ik denk juist ook wel dat het, nogmaals, tuurlijk, je kijkt altijd naar je gezin, van het is het belangrijkste dat zij gelukkig zijn, maar ja, heel kort daarachter zit ook wel je eigen geluk, ben
Zeker.
Ik van mening.
Eens. Ja.
En,
want dat herken ik ook wel. Ik heb ook, wanneer het zakelijk minder gaat, dat je dat toch wel, ik weet niet, meer prikkelbaar bent thuis.
100%.
Dat je toch wat meer, of maar iets kleins gebeuren, waardoor je toch anders reageert dan je normaal gesproken reageert.
100%.
Waardoor toch wel het geluk thuis verandert door jouw stemming. Ja. En ook, ja, dat Serkel zegt heel mooi, je bent toch kapitein van het schip.
Klopt.
Vaak. Dus dat is heel herkenbaar wat je nu eigenlijk schetst.
We kunnen mevrouw wel verbellen, hoor. Kijk wat zij ervan.
Maar merk je dat ook nu, dat je in deze situatie gewoon meer prikkelbaar bent? Of misschien wat eerder.
Nou, ik word. Ik ben geen thuiszitter.
Nee.
Dus ik word helemaal gek thuis.
Wat doe je nu dan?
Dit is heel goed wat je nu zegt.
Ja, wat doe je? Want ik ben benieuwd naar wat jullie samen sowieso doen. Je traint, zeg je, 2 keer in de week of 2 keer op een dag. Maar wat doe je nog meer? Hoe ziet het leven van een
werkloze
voetballer eigenlijk eruit?
Nou, je probeert in ieder geval wel je fysieke arbeid te doen. Dat is eigenlijk nummer 1. Ik bedoel, we moeten fit blijven.
Exact.
Uiteindelijk is ook de situatie thuis is niet ideaal. Want een groepstraining is toch heel anders dan dat je individueel gaat trainen voor jezelf. Dus dat nadeel hebben wij op dit moment, denk ik dan. Dat we niet ergens in een groep buiten trainen. Dus die fitheid die mis je. Maar ja, je probeert toch je fysieke werk probeer je per dag gewoon te doen. Hoe lastig het soms ook is. En soms heb ik ook gewoon geen zin in. Nee. Heel eerlijk, zo ben ik ook wel klaar mee soms om buiten te gaan lopen. Of met een personal trainer 1-op-1 te gaan trainen. Ja, dat is ook niet waar je het voor hebt gedaan natuurlijk. Maar je moet je lijf wel wakker houden als het ware. Want uiteindelijk... De rest van de wereld die is aan het trainen, weet je wel. Dus het kan niet zo zijn dat jij niks gaat doen natuurlijk.
Maar is het zo niet, zeg maar, dat je bij een club kan aansluiten en kan meetrainen? Of werkt dat niet zo?
Jawel.
Ja?
Ik heb bij Den Haag de afgelopen periode getraind.
Ja.
Totdat de corona een beetje uitbrak. Maar
dat kan gewoon als clubloze voetballer, kan je gewoon aanmelden bij de clubs
die hebben gevoetbald. Ja, dan moet je gewoon vragen en dan ben je of welkom of niet welkom.
Oké, zo werkt dat.
Kan ook zo zijn dat ze zeggen...
Dat ze er niet op zitten te wachten.
Oké.
Dat de groep, dat ze te veel spelers hebben of dat ze het gewoon niet zien zitten. Ja, dat kan.
Maar ik begrijp het, weet je. Als je voor jezelf moet gaan trainen, dat het toch wel lastig is om je te motiveren.
Ja.
Om gewoon die extra stap te kunnen zetten. Met de groep gaat het gewoon makkelijker.
Klopt.
Dus dat is ook wel een ding. Misschien ook om te zeggen van ik ga wel bij een club aansluiten om eventueel. Maar jij zegt, ik zeg geen nee tegen Go Ahead. We hebben het over jouw carrière gehad, Ricardo. Met alle respect voor jouw carrière waar jij hebt gevoetbald en waar jij hebt gevoetbald. Als Go Ahead jou zou bellen, zou jij dan zeggen?
Ga ik wel met ze in gesprek, denk ik, ja.
Ja?
Ja, tuurlijk. Ja, uiteindelijk met alle respect voor Go Ahead, maar... Het kan ook zo zijn dat je nog een paar maanden thuis zit natuurlijk. Ja, en dat is uiteindelijk het allerlaatste wat je wil.
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Zo realistisch moet je ook zijn.
Okay.
En
als dat gebeurt, hè? De worst case scenario. Want we zitten natuurlijk ook in een aparte tijd. Clubs zijn nu wat voorzichtiger met het uitgeven.
Ja.
Jullie vinden geen club. Wat dan?
Ken je dat gebouw zeg maar, bij het Centraal Station? Dat hele hoge gebouw?
Bij Leiden.
Springt niet van af. Ken je dat gebouw?
Nee.
Dan stap ik die lift aan je, man. Hey, dan bel ik jullie nog allemaal één keer op.
En dan ga je dat liedje zingen op.
Ik geloof... waar we het ook over hebben gehad... het visualiseren zeg maar, van bepaalde situaties en... Tuurlijk moet je daar in je achterhoofd zeker rekening mee houden.
Mm-hmm.
Maar het is niet waar ik nu rekening mee hou. In de zin van, dat is meer misschien ook een beetje trots. Of worst scenario case, dat ik zeg maar eventueel moet gaan werken.
Ja.
Dat is zeg maar het allerergste. Nou ja, wat ik tijdens de corona heb gedaan.
Ja.
De mensen verklaren mij voor gek, maar... ik had alle tijd en ik zat een beetje mezelf... hoe zeg je dat? Ik was gewoon over veel dingen aan het nadenken, zeg maar. De coronatijd heeft mij ook wel echt laten nadenken. Ik ben ook veel dingen gaan... documentaires gaan kijken.
Lees je ook?
Minder. Ik lees al minder. Maar ik quotes, weet je, bepaalde stukken uit boeken en... moet ik zeggen dat als ik zo'n boek dan weer zie liggen... dan denk ik bij mezelf van... dat vind ik wel interessant, zeg maar. Alleen voor mij is het zeg maar het stukje zeg maar van het willen lezen en het gaan lezen... dat is voor mij nog wel een stap, zeg maar. Maar ik...
Dat is bij mij de fitnesscentrum vooral.
Ja. Ja. Jij had altijd een shirt, met knopen, toch? Pas je hoofd erbij. Maar goed.
Heeft even
maar
komt wel los. Heerlijk.
Nee, maar zeg maar, wat ik zeg maar, Randy de Clown heb je.
Mm-hmm.
Maar je hebt zeg maar ook de wat serieuzere Randy, zeg maar, om zo te zeggen. En de tijden van de corona, ik was gewoon heel erg benieuwd naar van hoe het zou zijn om te gaan werken. Dus, en dat is ook niet ontstaan van, ik ga die en die benaderen om te gaan werken. Nee, dat is ook zo ontstaan van DSG der Neef, die appte mij van, Ren, hoe is het? En hoe gaat het? En thuis met corona, weet je, we mogen niet naar de club, we mogen niet trainen. We zitten een beetje in beperking, om maar zo te zeggen. En toen zei hij van, joh, dan ga je toch een keertje een dagje met mij mee, weet je. Zo. Ik zeg, haha, is goed, plan me maar in van de week. Maar ja, weet ik veel dat hij bloedserieus is. Dus hij zegt, maatje mij, die werkt zeg maar bij hem. En die zei van, Ren, aankomende dinsdag sta je met mij, hè? Ik zeg, wacht even. Ik zeg, sta ik met jou? Hij zei, Johan, heb je ingepland? Ik zeg, wat? Toen belde hij me op. Hij zei, ja, morgen om 6 uur sta ik voor je deur. Ik zeg,
wat moet je doen dan?
Schilderen.
Schilderen.
Ja, stond ik op de Kanijnenlaan en was nou stond ik een villa te schilderen. Ja, de buitenvegel. De buitengevel. Ja, serieus.
Ja. Maar dit is prachtig.
Maar kijk, dat soort dingen.
Ik vind het juist. Dit is voor mij Randy, snap je wat ik bedoel? Dus sommige mensen kunnen jou voor gek verklaren, maar...
Je doet
voor
het
mij,
wel.
Ja, je doet het wel.
En ik heb een zwagertje. Weet je, mijn zwagertje helpen, weet je, op de zaak.
Lijntjes zijn heel kort.
Ja, precies. Ja. Ik heb best makkelijker. Ja, precies.
Ja, maar sommigen kunnen zich ook, vanuit die trots waar je het net over hebt, ook te hoog voelen om dan zoiets te gaan doen. En ik heb altijd zwaar respect voor mensen die gewoon met twee voeten op de grond blijven. Gewoon van, oké, ik kan inderdaad heel succesvol zijn in een bepaalde periode. Maar ben ik dat niet, dan kan ik ook weer terugschakelen. En ik voel me niet hoger dan iemand anders.
Maar is dat niet waar je vandaan komt?
Ja.
Kijk, als je kijkt naar jezelf. Als je kijkt van waar jij van... Kijk, wij weten gewoon hoe het is om gewoon niets te hebben. Mm-hmm. Iets op te bouwen. Zonder hulp. Gewoon ergens... Je komt ergens vandaan. Dus ik zeg ook altijd tegen Jermaine... Stel dat er wat gebeurt en het is met ons klaar. Met ons bedrijf, met alles.
Ja.
Dan sta ik nog steeds met beide voeten op de grond. En dan ga ik gewoon weer iets nieuws beginnen.
Ik zou schoonmaakwereld ingaan.
Maar
het boeit mij helemaal niet uit. Ik heb heel...
Dat is het, denk ik, waar je vandaan komt.
Waar je vandaan komt dat je is... Dat weet. Van, mensen zeggen ook van, ja, je werkt nu heel hard. Ik zeg, nee. Ik heb toen hard gewerkt. Mm. Toen ik naar die twee kleintjes had. En dat je 's ochtends vroeg tot 's avonds laat ben je bezig. Dat was voor mij hard werken. Ik ben nu vooral aan het genieten. En...
Ja, maar dat is het. Je doet nu iets wat je waarschijnlijk...
Nee, hij werkt gewoon echt niet hard.
Dat ja, is... maar dat is ook zijn roots natuurlijk.
Ja, dat is
kwaliteit.
Ik werk niet.
Nee, ik maar het is ook iets wat je leuk vindt, iets wat je tof doet. Kijk, wij hebben ook zeker momenten, en dat durf ik ook voor Ricardo te zeggen, of voor Ricardo te praten, is wij hebben ook zeker tijdens onze carrière, om maar zo te zeggen, hebben wij ook momenten gehad van shut the run, of gaan we het bos in, of...
Ja.
Shit man, weer tactische training, weer stop. Ja, dit en dit gaan we doen. Ja, en dan ben je weer 5 minuten. Ja, we leggen het weer stil. En dat je op de dag echt van... Ja, wat een ellendige dag, zeg maar. Om maar zo te zeggen. Maar die andere dagen, zeg maar, die wij invullen, zeg maar. We komen op de club, we gaan wat eten. Je gaat de gym in, je gaat je voorbereiden op een training. Ga je trainen, ga je eten. Ga je daarna eventueel weer naar buiten op het veld. En dan kom je thuis om 4:30. En dan... Ja, dan ga je gewoon thuis, ga je gewoon je ding doen, toch? Ja. En dan, het kost je geen moeite, omdat je het gewoon super tof vindt om te doen. En dat is wel, ik zou wel de rest van mijn leven iets willen doen wat ik tof vind. Maar ik heb wel mijn achterhoofd van, Ren, als er, zeg maar, gewerkt moet worden, om maar zo te zeggen. Dus ik heb nu gewoon, en dat was wat ik net zei, zeg maar, ik weet nu waar ik voor leef. Ik heb nu een vrouw, gelukkig is ze slechtziend. Maar, maar weet je, ik heb een vrouw en ik heb een dochtertje, zeg maar.
Ja.
En weet je, mocht ik ooit eventueel nog een tweede krijgen als dat me gegeven is, dan weet je, dan heb ik wel een reden om... Ik kan nu niet gaan kloten, weet je wel. Ik kan nu niet thuis gaan zitten en van ik hoop dat er een club komt, man. En als dan die club komt en ik kom niet fit aan, ja, dan heb die club zoiets van, ja, what the fuck is dit, weet je wel. En dat is, zeg maar, ik kan nu niet bij de pakken neer gaan zitten. Dat is één. En ik kan nu niet de kantjes van aflopen. Want
dat, ja, je moet misschien niet wat harder werken dan wat je normaal gesproken gewend bent.
En dat is zeg maar, dat is ook een bepaalde, ik wil niet zeggen stress. Maar dat is wel iets wat mensen niet zien, zeg maar, weet je. Mm-hmm. Mensen zien alleen dat je bijvoorbeeld een mooie auto hebt, een mooi huis en weet ik wat allemaal. Maar ik zeg je heel eerlijk... afgelopen periode moest ik mijn autootje inleveren van de club.
Ja.
Mijn scooter werd gestolen van mijn huis. op een gegeven moment had ik mijn fiets, zeg maar. En we hadden nog een auto. Maar als deze die auto pakte, had ik geen auto. Had ik op mijn fiets, rijd op de terugweg, lekker band. had ik gewoon helemaal niks, hè, op dat moment. Hè. En dat was wel echt een van de momenten dat ik dacht van, wauw.
Mm-hmm.
Hoe afhankelijk
een maand geleden had ik alles nog.
Ja,
in
ja.
de zin van, ik had me. En ik bedoel niet alles.
Nee, maar.
Weet je, maar ik bedoel van, ik had gewoon. Als ik even naar snel naar de stad wilde, pakte ik mijn scootertje. Of mijn fiets, eventueel. Mm-hmm. Mijn autootje, zeg maar. En natuurlijk, ik kan een auto kopen. Maar mijn vader zegt ook van, ja, vriend, ga je nu in het buitenland voetballen? En dan staat die auto, staat daar. Jullie hebben al een auto. Zeg maar, weet je, dus gelegen. Dat is dan ook wel weer een wijze les. Weet je, van, want ik was dan weer heel kortzichtig, zeg maar. Ik ga dat gewoon doen. Maar op dat moment, toen zeg maar en mijn auto van de club weg was... En mijn scooter werd gestolen en mijn fiets een lekke band. Toen dacht ik wel echt bij mezelf van wow, we zijn weer even terug in de realiteit. Van ja. Zo kan het dus ook.
Maar hoe snel kan het gaan? Hè? Hoe snel kan het omschakelen? En als je kijkt naar jouw situatie, maar je hebt ook situaties van mensen die miljoenen hebben, die in één keer alles verliezen. Die heb je ook, weet je wel.
Ja, heel veel voetballers, onder andere. Ja.
Maar het kan echt snel gaan.
Ik zag laatst, maar deze week, bericht van een basketballer. Ik weet niet of je die voorbij hebt zien komen. Dat is Delonte West. Best een succesvolle basketballer. Die was nu aan het bedelen op straat.
Ja.
En die wordt nu dan gelukkig geholpen door een van de club-eigenaren in de NBA.
Bizar.
Maar die heeft in zijn carrière voor mij iets van 20 miljoen verdiend. En die was nu dus gewoon aan het bedelen op straat.
Ja.
Bizar.
Sowieso kan het gaan. En dat is wel dus denk ik ook wel van... Kijk, ik ken jullie al wat langer. Ik weet dat jullie gewoon heel sterk zijn als personen. Dat dit jullie niet zou gaan overkomen. Aan de andere kant denk ik ook wel weer van... ook weer realistisch. Van, er komt een moment. Er komt een moment dat het inderdaad ophoudt voor jullie.
Ja, maar je hebt het ook met... Kijk, bij jou was het, Ricardo, als je kijkt naar Ajax-periode. Je raakt op een gegeven moment... Je bent baasspeler.
Mm-hmm. Ja.
Je speelt de pannen van het dak. Je bent talent van Nederland. Je wordt als rechtsback word je als beste van Nederland beschouwd. Hè?
Talent van het jaar bij
talent
Ajax.
Talent van het jaar bij Ajax. Alles gaat gewoon goed. En op een gegeven moment komt er een blessure.
Mm-hmm.
Die blessure is gewoon erg. Tete is volgens mij... Ja, die kwam in... En op een gegeven moment kom jij weer terug en hij raakt geblesseerd. En Frank de Boer kiest voor Veldman.
Ja.
Dat is dat periode, denk ik, als ik het goed
klopt,
heb.
Klopt, klopt.
Dat je dan naar Club Brugge kiest.
Ja, het seizoen daarna was eigenlijk mijn laatste.
Ja, ja, maar dat is wel een periode waarvan je, denk ik, ook voor jezelf moet gaan schakelen.
Mm-hmm.
Sterk moet zijn. Van, joh, Veldman is centraal.
Ja, klopt.
Ik ben rechtsback. Ik ben terug.
Ja.
Kijk mijn 3 jaar die ik speel. Hoezo?
Ja. Nee, klopt.
Kan je ons meenemen in dat stukje?
Ja, nee, dat was zeker een lastige periode en een flinke klap inderdaad op het moment dat een speler die normaal gesproken op een andere positie speelt de voorkeur krijgt boven jou, wat zeg maar jouw positie is, zeg maar. En dat was echt een behoorlijke klap inderdaad. En op een gegeven moment, ten eerste zul je het toch bij neer moeten leggen op een of andere manier, want je moet het accepteren, laat ik het zo zeggen. Want op een gegeven moment... is de keuze gemaakt en heb je daarbij neer te leggen en heb je daarna te handelen vooral. En dat kun je altijd op twee manieren doen. Van of je ligt erbij neer en je laat de boel wat de boel is. Of je gaat gewoon proberen het op de trainingen knijterhard te werken en te laten zien van oké, ik ben daar ook nog, weet je wel. En dat eerste heb ik ook zeker wel gedaan, een aantal weken denk ik. Omdat de teleurstelling gewoon groter was dan denk ik de drive om het om te zetten.
Ja.
Mede omdat het altijd Hosanna was en het altijd goed ging. Dus dat heb ik absoluut gedaan. En ik heb ook gemerkt dat uiteindelijk dus niet de weg is om weer terug te kunnen komen, weet je wel. En goed, uiteindelijk is dat dan ook mijn laatste seizoen geweest. En de keuze gemaakt om gewoon een andere omgeving op te zoeken dan naar Club Brugge te gaan. Ja goed, en dat is uiteindelijk denk ik gewoon een prima keuze geweest. Ik had ook nog langer kunnen blijven hangen natuurlijk. Maar goed, dat is altijd achteraf praten. Maar ik weet hoe het is om de teleurstelling te krijgen en vervolgens het verkeerde ermee te doen, zeg maar.
Ja.
Die ervaring heb ik ook inmiddels. En goed, ik weet niet of ik op het moment dat ik dat sneller door had, dat het misschien eerder had kunnen omdraaien. En had ik misschien nog 2, 3, 4 jaar bij Ajax gespeeld. Had gekund, maar op dat moment was ik er blijkbaar mentaal niet klaar genoeg voor om die teleurstelling om te zetten naar een bepaalde drijf. Ja, dat is een les geweest die... die me weer op andere plekken heeft gebracht en een bepaalde richting hebben opgeduwd. En uiteindelijk, het is wat het is, zeg maar. Weet je wel.
Ja, alles gebeurt met de reden.
Ja.
Ja, als je kijkt naar dingen wat we meemaken, alles gebeurt met de reden. We zitten hier met z'n vieren bij elkaar.
Ja.
Jullie hebben dingen meegemaakt, carrières hebben jullie gehad. En op een gegeven moment kom je dan bij elkaar en heb je het gesprek daarover.
Ja.
Dus ik geloof daarin dat alles met de reden gebeurt.
Mm-hmm.
Maar hoe, want jij gaat ermee om, maar je hebt ook medevoetballers die op dat moment ook denken... Van, hey, waarom speelt Ricardo niet?
Ja.
Zeggen zij er wat van? Of was de trainer daar leidend in van, ik beslis en jullie hebben er niks
over? Dat sowieso, maar onderling heb je het wel over natuurlijk. Dat spelers en
dan
je bent niet met iedereen vrienden of zo met een groep. Maar je hebt altijd wel een paar spelers waarmee je goed bent. En die zeggen dan ook van, ja, ik begrijp er niks van.
Ja,
en dan ga je er nog meer over malen. Ja. En ga je er nog meer mee bezig zijn. En denk je van, kut, weet je wel.
Ja.
Dus dat heeft zeker ook zijn invloed. Maar
nogmaals, je hebt altijd twee keuzes om met iets om te gaan. En ja. Ik maakte op dat moment gewoon de verkeerde keuze. Ja. Ja.
Wat ik wel altijd bij jou merk, want dit is niet de eerste keer dat je laat me zeggen, wacht op een club. Mm-hmm. Hoe rustig jou altijd blijft. Altijd gewoon heel... Tenminste, misschien laat je dat aan de buitenkant zien. Mm-hmm. Maar ik heb altijd van... Soms maak ik me nog zelf ongeruster, drukker. Dat ik denk van, Rick, gaat het goed komen met de volgende club? En jij bent altijd zo relaxed, zo van, het komt goed. Maak je druk, moet er gewoon geduld hebben, positief blijven. Is dat echt zo of is het vooral de buitenkant zo? En maak je je van binnen wel ongerust?
Ik maak me af en toe wel ongerust. Maar hetgene wat ik laat zien naar buiten, dat is wel enigszins gewoon oprecht. Het is niet zo dat op dat moment een showtje of een bepaalde acteur ben die op dat moment een andere persoon is of zo. Dus dat is enigszins wel oprecht, maar dat betekent niet dat ik zeg maar als ik op het moment s'avonds in mijn bed lig, dat ik dan niet aan het malen ben van oké, gaat het ooit wel eens goed komen of dat ik onzeker ben over de situatie, want dat is 100% zo en dat is nu ook zeker. Mm, ja. Aan de andere kant heb ik wel zoiets van ergens ben je afhankelijk van interesse van clubs die zich in jou moeten tonen. En ja, het is niet de situatie dat ik zelf de telefoon opneem en zelf zeg maar allerlei clubs op gaat bellen of zo. Ja, dat past niet bij mij of zo. En zo werkt het ook zeg maar niet. Weet je wel? Dus je bent ergens ben je afhankelijk van je agenten en van andere mensen die de bedoeling hebben om jou daarbij te helpen. Maar ik ben het met je eens dat ik wel af en toe misschien wel de dingen iets te veel op zijn beloop laat.
Mm-hmm. Zeker. Dat denk ik ook jouw karakter, wat je net ook helemaal in het begin van het gesprek schetst. Dat als ik ergens binnenkom, ga ik in de hoek eerst even een half uur aankijken totdat iemand naar me toe stapt.
Precies.
Dat is dit eigenlijk ook.
Ja, klopt.
Het is gewoon het rustige karakter zeg maar die je hebt. En Randy is daarin wat
meer gast. Ik heb afgelopen winter gewoon... ik denk,
in Schotland aan de berg.
ik heb toevallig... ik heb heel wat technisch directeurs gewoon geappt en gedaan. Hoor.
Ja, hè? Ja, maar dat past ook denk ik wel bij je.
Ja, ik denk dat jij ook dat meer in gewoon... contact staat.
Ja, maar ik vind het... Ik ben soms wel eens jaloers, of niet jaloers... Maar ik vind het wel bewonderenswaardig hoe Ricardo dat... En dat is ook wel iets... hij is wel een in mijn hele carrièreverloop, zeg maar.
Ja.
En dat is echt niet zo dat ik dat van de daken schil. Maar dat is wel... Hij is wel een van mijn motiverende... hoe zeg je dat? Factoren, zeg maar.
Ja.
Zeg maar, Ricardo is zo'n jongen. Als ik met Ricardo ben geweest, dan voel ik me weer een soort van zen, weet je? Dan ben ik weer even van... Hé, zo kan het ook, weet je wel?
Ja.
En dat... Dat is wel... Ja,
dat is super mooi toch?
Nee, maar als je naar Ricardo en Randy kijkt... Hè?
Ja.
En je hebt Murat en je hebt mij.
Ja.
Als je Murat hebt, dat is gewoon... Ricardo, 100%. Rustig.
Ja.
Wat knapper.
Ja, dat heeft dat ook. Dat is gewoon... En wij, ik ben Randy, ja.
Ja, het is wel zo. Dat het is wel echt zo. Murat is ook gewoon heel rustig. Dus
ik denk echt wel dat jullie samen in de toekomst een bedrijfje, als jullie dat gaan starten, dat jullie een perfecte combo hebben.
You never know. You never know. We hebben het eigenlijk gehad over wat Randy heeft meegenomen. En daarna denk ik ook dat we het einde gaan.
Maar, Randy heeft zichzelf meegenomen.
Ja. Ja.
Maar hij is niet egoïst.
Dit zou Serka trouwens ook hebben gedaan.
Nee, maar ik wist dus niet wat ik mee moest nemen, jongens. Ik zat te denken aan...
Laat hem even zien aan de camera.
Oh ja, jongens. Dit ben ik. Hoi.
Hey, hoi.
Nou ja, hier ben ik net 14. Nee, ik wist dus niet wat ik... Ik heb een telefoonhoesje meegenomen.
Met?
Met mijn... ik heb van elk jaar, althans, ik heb van toen de tijd, weet je, werd ik benaderd via social van, joh, we willen wat telefoonhoesjes... uitbrengen, weet je, met voetballers, bla bla. En ja, we vinden jou een geschikte kandidaat. En we willen daarmee promoten, bla bla. Dus ik zei ze, nou ja, ik zou wel van bepaalde momenten zou ik wel wat, weet je, dat is wel leuk voor thuis, toch?
Ja.
En het is niet zo dat ik deze draag, als ware, als hoesje. Dat is zeker niet waar. Maar ik vond het wel...
Zij kan het wel gedaan, trouwens.
Maar wacht even, 100%. Is dit echt... Je hebt ze gewoon zelf laten maken, toch?
Nee,
gewoon eerlijk. Nee, gewoon wees gewoon eerlijk. Je hebt ze gewoon zelf laten maken. Je hebt die dingen en je hebt verhaal eromheen verzonnen.
Luister,
heel verhaal. Ja, heel verhaal. Ik word wel eens benaderd. Ricardo, hoe vaak ben je benaderd voor telefoon?
Geen keer. Ja, luister, vriend. Jij hebt al een hoek in geduwd met dat André Haas liedje. Maar in ieder geval, hoe serieus is dit onderwerp voor Ricardo? Nee, is dat
raar. Voor welke telefoon is het eigenlijk? Is het voor iPhone 11?
Ja, dat is een iPhone Pro volgens mij, of 11 jaar, weet ik.
Ja, oké. Ik ga hem de komende jaar ga ik hem gewoon
Ricardo. Ga je hem gewoon rocken?
Ricardo.
Mag hem achter.
Zeker? Nee, ik ga deze gewoon rocken.
Van Randy.
Ja.
Oké. Okay.
Maar in ieder geval, dat is dus mijn debuut. Ja. En ik dacht van, we gaan iets weggeven, weet je wel. Dus ik dacht van, ja, ik heb dat nog thuis liggen. Ja. Dan, ik wilde ook voetbalschoenen meenemen, maar ja.
Mag altijd. Precies. We hebben genoeg ruimte.
Maar ik dacht zoiets.
Ja.
Top. Anders had ik denk ik wel wat anders meegenomen.
Nee, maar dit is denk ik wat Jermaine ook zegt. Typerend, dit past dan weer bij jou. En zo'n boek past dan weer bij die kant.
Ja, dit is wel echt
maar
wel
eerlijk,
heel mooi.
Dit had ik ook gedaan. Ik had sleutel langer of zo. Nee, iets meegenomen.
Jermaine zegt, neem iets mee, weet je.
Ja.
Ja.
En ik dacht van, er wordt wel eens vaker gevraagd van, Ren, heb je iets wat om mee te nemen om weg te geven? Dus ik dacht zoiets. Ja, anders had ik denk wel iets anders meegenomen, denk ik. Ik denk dan ook eerder dat ik een foto van mijn gezin had meegenomen of zo, weet je wel?
Ja.
Ja.
Zoiets.
Ja.
Of van mijn vader. Ik heb een hele mooie foto van mijn vader.
Ja.
Die heel veel foto's van jou heb gemaakt tijdens je carrière tot nu toe.
Maar dat is dus wel echt één foto dat... dat is wel... die had ik dan denk ik meegenomen. Dat is wel iets ook waar ik heel trots op ben en zo.
Je hebt een speciale band met je vader, hè?
Ja.
Als ik kijk naar mijn vader, hoe de band is. Als ik jou zo hoor, denk ik van ja, dat is wel een hele speciale band die je hebt. Je deelt... Het is je vader, maar het is tevens ook je... Ja,
het is gewoon mijn mattie, gewoon mattie, 100%.
Ja.
Ja. Ja, mijn vader, die... overigens, die wilde mij nooit op voetbal hebben. Daar kwam ik ook een paar jaar geleden achter. Ik zei, mijn moeder zei van, jouw vader wilde je helemaal niet op voetbal hebben. Ik zeg, wat zeg jij nou? Ik zeg, heb je gedronken of zo dan? Nee, mijn vader wilde me altijd op een verdedigingssport hebben. Weet je, zelfverdediging, volgens mij judo of zo. Weet ik veel. En mijn moeder die zei altijd van, nee joh, zet hem op voetbal. Iets vindt hij leuk en... is ook leuk, weet je, voor... weet je, lekker onder de mensen, bla bla bla.
Ja.
Ja, dat is nu niet voor te stellen. Als je ziet, waar ik ben, is mijn vader. En het is ook leuk wat voor ontwikkeling hij heeft doorgemaakt met zijn fotografie.
Ja.
Met eerst een klein cameraatje en nu heeft hij een...
nu heeft hij een lens, jongen.
Heeft hij een lens, dan zie je Mars en de Maan en alles hier daarmee. Maar die heeft dus ook, weet je, dat is ook een leuke ontwikkeling. Die maakte zeg maar, vroeger stiekem een perskaart na...
Mm-hmm.
Weet je, zo'n fake perskaart om op het veld te komen te zitten, weet je wel?
Hetzelfde als dit.
Ja. Ja.
Heeft hij deze ontwikkeld?
Nee. Maar in ieder geval, die heb ook een bepaalde ontwikkeling. En als je dan ziet hoe trots hij altijd op mij is. En dat vind ik dat best moeilijk om daarmee om te gaan, zeg maar. Hoe trots hij op mij is en altijd dingen laten zien van mij, bla bla. Ja. Maar ja, dan zeggen mensen altijd van... ja, Ren, wees daar maar. En daar ben ik ook echt heel trots op. Dat meen ik serieus.
Ja.
Maar het is... ja, ik weet niet. Het is niet altijd mijn ding. En dat klinkt heel misschien heel raar om uit mijn mond te horen, zeg maar. In de zin van... het hoeft niet altijd van... ja, kijk, Ren heb dit gedaan en Ren heb dat gedaan. En...
ja, dat is denk ik wel een soort van...
ouder naar kind.
Dat heb je...
Maar dat
gewoon...
is...
de hele omgeving, heb je dat denk ik ook wel gemerkt... dat het altijd, als jij ergens bent, draait om jou.
Ja.
Ben jij toch wel degene die de aandacht krijgt... omdat je de voetballer bent.
Mm-hmm.
Hoe is dat?
In het begin leuk, op een gegeven moment ben je het wel een beetje zat. Dus zo denk ik.
Ja, vind ik wel.
Want op een gegeven moment heb je ook alleen maar... heb je bijna alleen maar oppervlakkige gesprekken van... ja, hoe is het met voetbal? Gaat met voetbal? Ja. En dan is het na 5 minuten klaar. Nou ja, top, leuk. Later.
Ja, precies.
Als je bijvoorbeeld in de stad loopt... dan weet je, dan wil ik even snel, snel wat halen. En dan kom je wel eens wat mensen tegen. Dan ben je letterlijk 4 keer, 5 keer. Dus je komt 4, 5 mensen tegen... en ben je 4, 5 keer hetzelfde gesprek aan het voeren.
Ja.
En dat is... en ik probeer dat altijd echt heel... met heel veel enthousiasme en heel veel liefde te doen. En het ligt eraan ook een beetje wie het is... en het is aan de ene kant, ik ben ook heel trots op het feit dat het gewoon rondom mij, Ricard, weet je, dat het leeft, weet je. Dus daar ben ik sowieso heel trots op, weet je. Dat is ook iets, weet je, ik ben heel trots op mijn stad. En de stad is waarschijnlijk heel trots op mij, 100%. Ricardo, weet je. Dat, weet je, daar ben ik, maar soms,
snap
nu, vooral ook deze periode.
Gezien de tijd, laatste vraag. Dan ga ik toch wel even een vraag stellen van na het voetbal. Waar zie jij jezelf over 5 jaar, Randy? Dus je bent klaar met voetbal. Misschien dat je nog wel met je vrienden nog op voetbalveldje staat, maar je bent klaar met voetbal. Waar zie jij jezelf staan?
Ja, ik hoop wel. Ik ben nu op de achtergrond sowieso bezig met dingetjes. We hebben het ook... ik heb ook zeker met Ricardo al gezeten over bepaalde dingen, zeg maar. Of een ding eigenlijk, maar dat is nog niet...
Ik hoor veel dingen.
Ja, ja, ik bedoel,
maar wat ga je doen?
Ja, wat ga je doen? Kijk, ik ben nu op dit moment zit ik heel diep in de horloge zien, zeg maar. Weet je, dus ik heb een kans gekregen van een vriend van mij, een jeugdvriend. Van een maatje van mij.
Ja.
Die heb ik leren kennen een paar jaar geleden. En die is de horloges zien, zeg maar. Dus wat hogere segment horloges.
En waar praat dan over?
Ja, de Rolex, de Pateks, de AP's, weet je,
ja.
Die merken, zeg maar. Daar ben ik, op de achtergrond ben ik daar wel heel serieus mee bezig. En dat gaat eigenlijk heel goed.
En daar zou je wel verder in willen gaan. Dus
ja, dat is wel een bepaalde. Het is een beetje hobby-passie-achtig. Ja. En ik denk dat het wel een van de belangrijkere dingen zijn die belangrijk zijn om iets succesvol te laten maken, zeg maar.
En denk je ook dat de ervaring die je hebt gehaald uit het voetbal, dat je dat en het netwerk die je daar ook hebt opgebouwd, dat dat jou zou helpen?
Nou ja, het netwerk sowieso. Mm-hmm. Dat is ook een van de. Dat heb mijn compagnon, om maar zo te zeggen, / vriend, heeft het ook zeker aangegeven van ja, Ren, door jouw netwerk maakt het niet dat hij het met anders niet had gegund, maar dat maakt het wel reëler en.
Mm-hmm. Gewoon zakelijk.
Precies, ja. Dus in dat opzicht, de zakelijke kant. Mijn netwerk is zeker belangrijk in hetgeen wat ik ga doen. En ja, wat ik zeg, in het verleden hebben Ricard en ik ook lopen brainstormen over bepaalde projectjes. En dat is nu niet, weet je, relevant om te noemen wat. Maar wij zitten niet stil. En, nee.
Dus wie weet komt er nog een...
Weet ik niet, maar...
Wie weet.
Dat, ja, je weet het niet, nee.
Nee. En Rika?
Ja, waar ik mezelf zie staan is eigenlijk dat ik mezelf eerder zie bewegen op meerdere vlakken, meerdere gebieden.
Mm-hmm.
Ik heb niet de ambitie om ergens zometeen in een ander vakgebied een expert te worden. Hoef ik niet. Ik zou wel eerder op heel veel verschillende gebieden genoeg tot veel willen weten, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus geen expert, maar wel gewoon goede informatie.
Kunnen meepraten erover.
En dat op verschillende gebieden. Met verschillende mensen, bij verschillende partijen, et cetera. En waar dat exact zal zijn, durf ik niet te zeggen. Zelf ben ik met investeringen qua vastgoed. Ja, kijk, vastgoed hoor je tegenwoordig tijd, dat doet iedereen, zeg maar, weet je wel. Maar daar zou ik wel gewoon wat dieper op in willen gaan. Ook qua alle materie die er omheen komt kijken. Het feit dat je dus ook in die wereld met allerlei mensen in gesprek komt, die ook weer op allerlei andere gebieden weer actief zijn.
Mm-hmm.
Om daar gewoon mee te sparren en de kennis op te doen met de mensen die je al in je omgeving hebt. Nou, of het nou met jullie hier is.
Mm-hmm.
Ik ben hier nog nooit geweest, maar uiteindelijk als ik een van jullie zou bellen of appen met een bepaald idee, ben ik 100% voor overtuigd dat jullie een bepaalde mening zullen geven die vanuit het hart komt, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja. En ik denk dat ik dat, zeg maar, de afgelopen jaren soort van heb opgebouwd om gewoon te zijn zoals ik ben. En
ja.
Ik heb niet het maximale gehaald uit de tijd dat ik hot was, dat ik ging netwerken met bepaalde mensen die bij Ajax in de business lounge zaten, et cetera. Daar heb ik toen de tijd niet over nagedacht. Nu zou ik dat anders doen, maar toen de tijd dacht ik daar niet bij na of had ik daar niet de behoefte aan. Daarin zou ik, zeg maar, gewoon vooral willen leren van de mensen dicht om me heen.
Ja.
Dat vooral.
Ja. En zie je dan een rol als investeerder? Waarbij je, als je kijkt naar het eerste deel
ook,
wat je zei.
Ook, ja. Ja.
Juist.
Ja, zeker als investeerder. En misschien ook gewoon ergens waarin ik gewoon in een bepaald bedrijf een bepaalde rol kan hebben.
Mm-hmm.
Die een bedrijf nodig kan hebben, weet je wel.
Ja.
Bedrijven draait uiteindelijk ook om mensen.
100%.
En ik denk dat ik heel goed met mensen om kan gaan. Nogmaals, misschien ben ik niet altijd degene die als eerste de deur binnentrapt en tegelijk ben. Maar ik ben wel goed in, denk ik, luisteren en
100%. Gevoel. Ik denk qua vertrouwen, waar business echt om draait. Als je kijkt echt naar het opbouwen van relaties.
Ja.
En dan iedereen die met jou een relatie heeft opgebouwd, dat koester.
Ja, dat denk ik ook.
En daar draait het uiteindelijk om. Ja,
en dat is denk ik een van mijn sterke punten als persoon zijnde. En om dat zo meteen straks om te zetten ergens in het zakelijke gedeelte.
Ja.
Dat zie ik wel zitten. Maar ik zou mezelf niet te veel vastpinnen in één bepaalde sector of één bepaald bedrijf. Of
je wilt juist die vrijheid hebben.
Om te bewegen, letterlijk en figuurlijk.
Mooi, heel mooi.
Ja, vooral de laatste, dat rust. Ik denk dat rust bij jou, kalmte, dat ervoor zorgt dat degene die tegenover je zit, het vertrouwen heb dat het goed komt.
Ja, ja,
dat precies. Is wel eens moeilijk zeg maar, te vinden.
En wat je net zegt, je gaat
maar gaan ze gewoon zweten de deur uit.
Maar en wat je ook zei, van op het moment dat je mensen vertrouwt blind, dan ga je volle bak. En dan ga je niet met de rem. Ja. En als ik dat bij mensen kan creëren of dat het al meteen daar is, kan ik dat als kwaliteit gebruiken zonder het te misbruiken. Weet je wel?
100%. 100%. Ik heb één hele mooie gezegde geleerd van toen tijd bij de Johan Cruijff University van Wim de Wit. Dat is een van de oprichters. Die zei ook van wie je bent op het veld, ben je ook erbuiten. En heb ik echt van de rest van mijn leven heb ik dat meegenomen. Mm-hmm. Van ja, de speler die ik ben op het veld, zodra ik op van het veld afstap, ben je nog steeds dezelfde speler. En hetzelfde geldt ook voor jullie. Mm-hmm. Ik zie gewoon twee merken op het veld. Maar buiten het veld zijn jullie nog steeds dezelfde merken. En daar gaan jullie ook nog succesvol in zijn. Met Gods wil natuurlijk, zeg ik altijd bij je. Maar ik geloof echt in jullie. Dat hopelijk jullie op heel kort termijn met heel goed nieuws naar buiten komen op jullie socials.
Zeker.
Als dat niet zo is, dan ontstaat er wel iets anders moois.
Zeker
met jullie positieve houding.
Ik weet in ieder geval een goede schilder.
Ja.
Nou, ik zag ook een vacature over koffie hier, vrouw, toch? Ik weet niet of dat ook...
Barista hebben we hier nodig, inderdaad. Hey guys, heel erg bedankt voor jullie tijd.
Ja, het was een eer. Jullie zijn onze eerste gasten in onze podcast die wij zijn gestart.
Kunnen en die ook weer afvinken, snap je?
Nee, ik vind het sowieso tof. Toen Jermaine ons vroeg, vond ik het sowieso überhaupt super tof dat we mochten komen. En wat ik zeg, en dat wil ik nog wel een keer zeggen, dat het me echt enorm trots maakt, zeg maar, überhaupt de woorden die je net, zeg maar... naar me zei, zeg maar, dat ik jullie bij elkaar heb gebracht. En ja, dat is wel echt een van de dingen waar ik echt persoonlijk echt enorm trots op ben.
Ja.
En ik wil zeggen dat een onbewuste, bewuste actie misschien is geweest. Ja. In de zin van...
Ik zou je nu echt een knuffel willen geven, weet je, maar het is niet corona en zo.
Maar het is, het is wel wat het is, weet je wel.
We hebben het er heel vaak over ons verhaal gaan vertellen aan klanten of in een seminar of wat dan ook. Wat, daar kom je altijd in beeld van. Jij bent degene die ons heeft verbonden.
Maar het is mooi, ik hoop en ik weet ook zeker, kijk, een gozer zoals Ricardo, zeg maar, inspireert en motiveert mij al, zeg maar.
Ja.
En... ik weet ook zeker dat hij zeker meerdere mensen inspireert. En dat doen jullie. En ik doe dat waarschijnlijk ook met mensen.
Ja.
Bevestiging van gehad. Maar jullie doen dat bijvoorbeeld ook weer voor ons, zeg maar, weet je wel.
Zeker.
En het is ook zeker voor een fase na onze voetbalcarrière, als het ware. Zijn jullie ook wel zeker twee pilaren voor ons, denk ik. Om te zien van, zo kan het ook. En ik weet, wij zijn niet, en dat durf ik ook wel weer te zeggen voor Ricardo, maar wij zullen nooit stil blijven zitten en altijd zeg maar openstaan voor feedback, advies, weet ik wat allemaal. Ja. En ik denk dat in deze tijd te weinig gebeurt, zeg maar. En ik geloof echt samen, zeg maar, dus het krachten bundelen, zeg maar, brengt je veel verder dan 100%. Dat je alleen maar... Ja.
100%.
Dat even gezegd.
Dan snap ik wel waarom je hem wilde knuffelen.
Nee, maar elk woord is gemeend. En weet je, ik ben heel erg blij dat jullie onze eerste twee gasten zijn. Dat ga ik ook nooit meer vergeten. En wie weet zien we elkaar weer in de volgende seizoen.
Zeker.
Dat
is
helemaal goed. Dankjewel. Ja, toch? Dankjewel voor jullie tijd.
Thanks. Jullie ook bedankt.
En tot de next time. Thank you.